Hallo? Ja. Welkom. Ik merk dat ik even moet oefenen in deze nieuwe, weer hernieuwde zaal. Lijsbiedig hoort nog niks. Dat zou kunnen omdat er nog niks gezegd was. Wordt het nu wel duidelijk?
Ik zie een duimpje omhoog.
Ja? Ja? Oké. Okay.
Ja, meneer Germs en mevrouw.
Oké. Okay. Okay. Welkom bij de voortgezette vergadering van RGW, waar we nog volgens mij een drietal onderwerpen op de agenda hebben. U heeft de agenda, neem ik aan, nog gezien. En ook de digitale collega's allemaal van harte welkom natuurlijk. Allereerst wilde ik even met jullie delen. Ik kan niet zien, behalve de gedeputeerden van het CDA, of we fractieleden aanwezig hebben. Maar dat we allemaal bericht hebben ontvangen dat onze collega Willem Wijntjes is overleden afgelopen maandag. En ik denk dat dat voor iedereen geldt, dat dat echt wel een shock was. En ik wil heel graag even hier ook het medeleven aan de fractie uitspreken en de mensen thuis. Want dit is natuurlijk een pittige tijd. Punt. Ik kan nog meedelen dat de uitvaart zaterdag is, maar ik denk dat iedereen de kaart heeft ontvangen. En de commissaris zal daar namens PS en GS spreken. We wensen natuurlijk ook zijn vrouw, kinderen, familie heel veel sterkte toe. Praktische zaken. We gaan verder met de vergadering van 13 oktober. Als er een vraag of een interruptie is, is het fijn als dat via de chat aangegeven kan worden. En in de zaal graag uw hand opsteken. En met mazzel zie ik dat dan, want ik zit achter een enorm scherm. Dus ik zie niet alles even scherp. We hebben een tweetal insprekers die zich op het laatste moment hebben aangemeld voor agenda punt 3. Maar we houden ons dus wel aan de agenda. Dus dat zal iets later op de avond zijn. Tot slot, de vorige vergadering heeft D66 nog aangegeven even te willen overwegen of zij akkoord konden gaan met een hamerstuk bij het stuk Food Valley Arnhem-Nijmegen. En we hebben doorgekregen dat dat akkoord was. Dus dat stuk zal als hamerstuk terugkeren op de Provinciale Statenvergadering. Dan staat punt 2 op de agenda nu. Het Statenvoorstel Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort Centraal. En ik denk dat ik de gedeputeerde vraag of hij een korte toelichting nog wil geven als inleiding. En daarna geef ik de fracties op grote het woord.
Ja, ik denk dat die inleiding al heel kort, want we hebben natuurlijk hier al meermalen bij stilgestaan. Het ontwikkelbeeld wat vandaag voor ligt, dat ligt niet alleen bij u voor, dat ligt ook bij alle raden voor, gemeenteraden voor van de regio. Zowel aan Utrechtse als aan Gelderse kant. En een heel aantal daarvan is het ook inmiddels vastgesteld. En het is natuurlijk een hele belangrijke stap die we hiermee zetten. Om ook richting het Rijk de grote groeiopgave, ook in deze regio, toch wel een van de meest populaire woon- en werkregio's van ons land. Om daar ook een helder perspectief te bieden, ook na 2030, hoe we die groei een plek willen geven. In samenhang, ook in samenhang tot groene ontwikkeling, in samenhang tot mobiliteit. Dus het is volgens mij echt winst dat we in deze regio nu deze gezamenlijke koers nu met elkaar uitstippelen. En daarmee ook een heel heldere propositie richting het Rijk hebben, ook als basis voor gesprekken. Om ook de helpende hand die we daar van die kant af en toe nodig hebben op een effectieve manier te kunnen voeren. Dus ik ben ook heel benieuwd naar uw feedback en misschien wel aandachtspunten erbij. Ik ben zelf erg content met de stap die we hier zetten. En dat is ook wel wat ik terughoor van ook de bestuurders uit de regio. Dus dat is misschien ook wel goed om nog hier vast te delen.
Dank u wel. Ik geef graag GroenLinks het woord voor een bijdrage.
Dank u wel, voorzitter. Ook ik heb veel positieve signalen gekregen en over dit stuk. Het is goed dat het stuk er is. Dat is het misschien nog het allerbelangrijkste, want het is ook richting Den Haag echt van groot belang dat een regio als Amersfoort zich kan melden met een samenhangende visie. En dat heeft er in het verleden nog eens aan ontbroken. Ik vond het zelf heel goed dat in de visie zowel aangesloten wordt bij Utrecht als toch ook de positie van de regio Amersfoort in de richting van Amsterdam. Dat die allebei die aspecten komen erin voor. En ik heb eigenlijk drie onderwerpen waar ik nog iets over wil zeggen of vragen. En het is, zoals in andere visies ook, is ook in deze visie Groen Groeit Mee, denk ik, een hele spannende. Daar zien de lokale, onze lokale GroenLinks dus ook hele goede kansen. Maar dat vereist nog wel veel creativiteit en om dat waar te maken. Ik heb een vraag eigenlijk over het OV. Klopt het nou dat, zoals wij hier rondom Utrecht eigenlijk een systeem hebben van snelbussen in combinatie met een wat fijnmaziger net, dat dat in de regio Amersfoort nog verder uitgewerkt moet worden? Ik zit vooral ook heel erg te denken van, als we er gaan bouwen in Overduist en dan richting Bunschoten. Komt daar dan een snelbus? Van hoe ziet dat eruit, die ontwikkeling van het OV? En een derde punt, dat vind ik wel een beetje ingewikkeld. Ik weet ook nog uit mijn Amersfoortse verleden dat er daar in de omgeving ook nogal wat risicovolle bedrijven zijn. Of bedrijven met een behoorlijke milieuproblematiek. En er moet ook geschoven worden met bedrijven en bedrijfsterreinen. En biedt dat nou ook mogelijkheden om bedrijven, zeg maar, een ander soort business te geven, om iets te doen op het terrein van milieu? Is het mogelijk om die bedrijven ook, is er kans dat er ook bedrijven buiten de regio de vraag is gewoon van hoe kijkt de GS daar tegenaan? Want daar zitten nog een aantal ingewikkelde gevallen bij. Dat dus positief, en dit waren mijn vragen. Dank u wel.
Dank u wel. De VVD, mevrouw van Gielsen.
Ja, dank voor het woord. En dank voor het stuk. Het is een herkenbaar stuk qua ontwikkelingen. En past daarin ook wel in het tot nu toe vastgesteld beleid. Gekeken naar de pijler over wonen en werken is het mooi dat het in het stuk gaat om denken en om doen. En dat er oog is voor het verschil in ruimtebehoeften. En dat bedrijfscategorieën 4 en 5 in stand worden gehouden. Met het oog op omschakeling naar een circulaire samenleving. En daarbij is er ook aandacht voor lokale werkgelegenheid en vitaliteit. Daarnaast is er ook een mooi overzicht opgenomen over de positionering van de andere regio's. Alleen mis ik daar het effect over en weer van de regio's op elkaar. Is daar concurrentie of zijn er andere effecten tussen die regio's? En dat wil ik eigenlijk voornamelijk aan de gedeputeerde vragen. Dat was mijn inbreng.
Hartelijk dank. Ja, 21. Meneer Wijs.
Ja, dank voorzitter. Het ontwikkelbeeld Amersfoort, mijn favoriete onderwerp, zoals onderhand wel bekend is, wordt nu afgerond. Bijdrage aan de verstedelijkingsstrategie. En een heleboel stukken zijn eigenlijk al wel behandeld. En welke wij altijd zo belangrijk vinden, is wat vindt de bevolking er nou zelf van? Dus we hebben ons eens wat verdiept in die enquête. Online enquête, bijna 1000 mensen bevraagd, goed verdeeld over de 8 gemeenten. En daar valt ons wat op. Namelijk wat die inwoners nou zelf het allerbelangrijkste vinden als zij erover zouden gaan. Dat moesten, althans, dat moesten ze aangeven. En er komt dan een top 5 uit, meest beantwoord aanbod woningen, natuur in de buurt waardeert men zeer, meer banen, een betere bereikbaarheid met de auto en rust. Het zijn echt gewone mensen, die denkers en doeners in regio Amersfoort. Maar wat dan ook opvalt, is wat het minst beantwoord wordt. En het minst beantwoord, je kon op 17 aspecten, konden die 970 mensen een antwoord aangeven, dat waren klimaatgerichte maatregelen. Dat staat met stip op nummer 17. Dat is hetgene wat met het, waar men het minst aandacht aan hecht. En in de toelichting van de enquête staat ook dat duurzaamheidsinitiatieven en klimaatgerichte maatregelen worden erg weinig gekozen binnen de top 5. Voor ruimtegebruik wordt eerder de voorkeur gegeven aan wonen, werk of mobiliteit. Nou, als dat nou allemaal zo leest en we moeten, het bestuur moet of de gereputeerde moet op enig moment richting Den Haag om de strategie en het ontwikkelbeeld toe te lichten daar. Ik vind het ook best een heldere propositie richting het Rijk. Ik citeer gedeputeerde maar even de woorden die hij zojuist uitsprak. En we vroegen ons af, hoe gaat u dat nou meenemen in zo'n verhaal? Want ik kreeg toch een beetje de indruk dat wat de inwoners van deze regio verwachten van wat er in de toekomst er gebeurt, waar de nadruk op wordt gelegd, waar de ruimte voor wordt ingericht, niet helemaal aansluit bij, misschien soms op onderdelen wel helemaal niet, bij wat dit college en deze coalitie belangrijker vindt. Dus en gaat u dat ook echt doen? Gaat u dat ook een beetje pushen? Het laatste wat ik nog over zeggen wil, want als ik in het statenvoorstel kijk, dan staat daar, de uitkomsten van de enquête zijn niet representatief voor wat de inwoner van de regio Amersfoort vindt. En dat wordt toch een beetje klein gemaakt. Dat wordt een beetje verhuld, een beetje verdoezeld. Ja, en dat heb je wel eens met de enquête. Dan komen er wel eens resultaten die misschien wat minder uitkomen. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Hoe gaat u met dit aspect in die enquête om? Dank u wel.
Dank u wel. Dan kijk ik denk ik even in het scherm, mevrouw Koelewijn. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Dank u wel, voorzitter. Allereerst ook dank voor uw woorden gericht aan onze fractie en aan de familie van onze collega Willem Wijntjes. Dank u wel. Ik wil graag reageren op hetgeen wat nu ook voor ligt. Ook wij zeggen dank voor dit stuk wat hier voor ligt. We hebben nog wel wat vragen die met name ook gericht zijn en eigenlijk ook deels worden benoemd vanuit het waterschap Vallei en Veluwe. Zij geven aan, neem ook waterveiligheid, houd rekening met het effecten van de verstedelijking op de bodem en het watersysteem. En ik wil graag vragen aan de gerepeteerde in hoeverre hij dit overneemt en hoe hij hier rekening mee gaat houden. Niet onbelangrijk, waterveiligheid in deze Eemvallei met name. We zijn natuurlijk toch ook in dit deel van de provincie liggen we onder het NAP. Dus daar moeten we ook rekening mee houden. Wordt ook flink gewerkt hier aan de dijken. Dat is mijn eerste vraag. En de andere vraag heeft ook wel met de verstedelijking en het effect op de natuur te maken. We hebben al vanuit de provincie Utrecht, ik geloof 3 visies ontwikkeld op de Wespentaille tussen Bunschoten en Amersfoort. En ik wil graag vragen in hoeverre dat aspect ook meegenomen wordt, de kwetsbaarheid van het natuurgebied. Wijze waar ook op hier ook sprake is van habitatgebieden in de omgeving, dus ook de vogelstand, hoe hiermee rekening gehouden gaat worden. Verder heb ik ook opgemerkt wat net jaar 21 aangeeft over de basis waarop de enquête is gebaseerd. Ik zie jammer genoeg dat er toch ook in een aantal gemeentes vrij weinig respons is geweest. En ik vraag me wel af in hoeverre is de participatie en ook de betrokkenheid van alle gemeentes hierin, dus met name dus de burgers, hoe is die meegenomen? Dank u wel.
Dank u wel. Dan kijk ik naar D66, mevrouw de Wit.
Dank u wel, voorzitter. Complimenten dat er een krachtige visie ligt, gemaakt vanuit de regio zelf.
en bekrachtiging door gemeenteraden is voor mijn fractie zeker nog van belang. Voor wat betreft de pijler robuust maken van landschappelijke structuren is het duidelijk dat druk op de ruimte dat best wel moeilijk maakt. Dat werd er net ook al gezegd. Ik heb in dat kader twee vragen en de eerste sluit aan op wat mevrouw Koelewijn net zei. Ik zou graag van de gedebuteerde willen horen of bij deze regiostrategie het bodem- en watersysteem als basis is genomen voor de ruimtelijke inrichting. Zoals wij ook in de omgevingsvisie hebben vastgesteld dat dat zou moeten gebeuren. Ik lees wel dat de Grebbelinie en de beken als ruimtelijke dragers voor natuur, recreatie en klimaatadaptatie zijn gekozen. Dat is mooi en heel nuttig, maar daarmee zijn we er volgens mij echt nog lang niet. Het gaat er natuurlijk om dat de verdere ontwikkeling van wonen, werken en bereikbaarheid ruimtelijk zodanig wordt ingepast dat de omgeving die ontwikkeling van nature kan dragen. Waaruit blijkt dat dit zo is? En mijn tweede punt is... overigens, ik wou zeggen dat ik bij de behandeling de vorige ronde in de commissie over de andere visie, gedeputeerde van Muidenkom, heb horen zeggen dat het bodem- en watersysteem daar als uitgangspunt genomen was voor de visie voor Food Valley Arnhem-Nijmegen. Dus dat werd daar gewoon letterlijk gezegd. Dus ik wil weten of dat hier ook zo is. Mijn tweede punt is voor de robuuste verbinding tussen de Heuvelrug en de Veluwe. Breng ik graag het eerdere pleidooi weer naar voren, de oversteekbaarheid van de A1 aan te pakken tegelijk met het knooppunt Hoevelaken. Is het mogelijk om dat mee te nemen in een volgende stap op weg naar strategie in akkoord van deze visie? Dat was hem.
Dank u wel. PvdA, kijk even of dat mevrouw Krijgsman is. Ja?
Ja, ik ben dat vanavond. Ik neem de heer Soena even waar. Voorzitter, wij hebben nog één korte aanvullende vraag op een vraag die wij al gesteld hebben. Ik doel daar even op vraag 6 die in de documenten staat. Wat ons nog niet geheel duidelijk was... is of de woningbouwopgave in Barneveld en Nijkerk, hoeveel woningen er nou gerealiseerd worden. En als daar dus, ik noem maar wat, 100 sociale woningen worden gerealiseerd ten gunste van de metropoolregio, wordt het dan gezien als een plus voor de percentage gerealiseerde sociale woningbouw van provincie Utrecht, of houden we die opgaves zuiver gescheiden? Voorzitter, daar wou ik het even belaten. Dank u wel.
Dank u wel. ChristenUnie.
Ja, bedankt voorzitter. Vorige keer hebben we de verstedelijkingsstrategie, we hebben het net al even geoefend om het uit te spreken, van de regio Food Valley besproken en nu het ontwikkelbeeld. En eigenlijk een aantal punten die ik de vorige keer heb benoemd, zou ik nu weer kunnen benoemen. Aangezien er toen een stuk minder mensen aanwezig waren, doe ik dat dan ook maar. Want het mooie aan dit ontwikkelbeeld is dat er wel echt is gezocht naar een gemene deler. Dus wat verbindt nou eigenlijk die regio? En dat het dus niet een wensenlijstje is, maar een optelsom. Ik heb nog twee vragen. En wat ik hier dan eigenlijk ook hoor is, wat is nou eigenlijk de rol van de provincie als het gaat om dit ontwikkelbeeld? Nou, wat mij betreft zijn we één van de spelers aan tafel en moeten we ons ook op die manier opstellen. En onze vraag aan het college is of de strategie en het ontwikkelbeeld in dit geval passen dus bij onze provinciale doelen. En of die doelen dus voldoende terugkomen. Daar laat ik het bij. Bedankt.
Dank u wel. Dan de PVV. Is mevrouw Broeren aanwezig?
Mevrouw Broeren is aanwezig.
Ja.
Oh, ik hoor een hele grote echo. Oh, nou gaat het goed. Nee, we hebben geen aanvullende vragen. Dank u wel.
Dank u wel. Partij voor de Dieren heeft zich afgemeld voor vanavond. De SP, meneer Schippers hier.
Ja, dank je wel, voorzitter. Wij zagen net als de ChristenUnie een grote... parallel met het document over Food Valley. Zelfde werkwijze en zelfde uitgangspunten. Binnenstedelijk dichter rond knooppunten. Nou ja, op zich zijn wij dat eens met die volgorde. Maar infra en openbaar vervoer zijn wel randvoorwaardelijk voor de beoogde ontwikkeling. En daar moeten dus voldoende middelen tegenover staan. En dat is allerminst de zekerheid. Hè? Ook bij dit product zit nog geen financieel beeld. Dat is, ja... Eigenlijk zou, ja, het is nog te grof, is dan het argument. Ik heb ook te maken met de ruimtelijke strategie Utrecht. Die staat voor 7,2 miljard in de boeken. En mijn vraag aan het college is dan, is er echt geen globaal inzicht wat dit alles moet gaan kosten? Is dat dezelfde orde grootte als bij de ruimtelijke strategie Utrecht? Is het meer, is het minder? En vervolgvraag is dan, moet je dan ook niet een soort terugvalscenario hebben voor het geval de benodigde centen niet afkomen? En ook, en dat zeg ik vanuit onze fractie uit Leusden, hoe verhouden zich deze ambities tot het stelselmatig afknijpen van het openbaar vervoer in dorpen en buitengebieden? Meneer Weijers had het al over die bewonersenquête. Hij had het vooral over het gebrek aan respons op het gebied van klimaatmaatregelen. Ik wil het hebben over het accent wat mensen leggen op betaalbaar wonen. En we hebben eigenlijk dezelfde vraag die we hadden bij de Food Valley. Hoe zorg je er nou voor op het moment dat je dit vaststelt, hè, en dat je weet wat waar gebouwd moet gaan worden, dat de aasgieren buiten de deur blijven? Hè, hoe krijg je het nou voor elkaar dat inderdaad die betaalbare woningen er komen waar de mensen aangeven dat ze zo veel behoefte aan hebben? Ik hoor graag reactie van het college hierop. Dank u wel.
Dank u wel. SGP, meneer Haasveger.
Ja, voorzitter, in principe als je inhoudelijk naar dit stuk kijkt, dan herkennen we dat allemaal terug vanuit onze omgevingsvisie, want het is bijna naadloos hetzelfde. En wat ik heel grappig vond, was dat er hier een enquête bij zat. En die enquête, die was, wij hebben zelf ook eens een keer een enquête gedaan voor in de voorbereiding op de omgevingsvisie. Daar reageerden toen 600 mensen op. Dat was heel... als het gaat over representatief, daar wordt hier een onderbouwing van gegeven. Hier zitten gewoon 368 mbo'ers, er zitten 271 hbo-wo, er zitten nog wat mensen die hebben het geschopt tot middelbare school, daarna zijn ze gestopt. Er zitten leeftijd 18 tot 24, er zitten oude mensen, jonge mensen, alles door elkaar. Prachtig, representatief. En wat valt mij op? Het lijkt het SGP-verkiezingsprogramma wel.
Ja, 21.
Ja, echt waar. De vragen van meneer Weijers zijn natuurlijk helemaal terecht. Wat gebeurt hier nou mee? Want mijn ervaring met deze ontwikkelbeelden is dat het beleid van de provincie en van alle, zeg maar, een beetje bestuurlijk Nederland, gemiddelde middenpartijen, ook de partijen die nu een beetje aan het onderhandelen zijn, dat komt in al die ontwikkelbeelden terug. Ja, nu wordt er een keer iets van wat de gewone man ervan vindt.
En wat is uw vraag?
Mijn vraag is hoe wordt de reactie van de gewone man uit deze enquête meegenomen in het uiteindelijke ontwikkelbeeld? Dank u wel.
Dank u wel. Ik ben benieuwd naar de definitie overigens van de gewone man, dat terzijde. 50 plus, ik zag meneer Germs in het beeld.
Ja, dank u wel, voorzitter. Interessante visie, Amersfoort en omstreken. Ook weer in de vorige keer bij de begroting gezegd, ook weer een drukke regio. 50 plus wil graag aandacht voor een drietal aspecten. Of de gedeputeerde daarop kan ingaan. Het zal u niet verbazen, het wonen voor senioren. Wij blijven dat benadrukken. Ik ben inmiddels trouwens ambtelijk benaderd om mee te denken over de 50-plus visie voor de wonen. Dus dat heeft de heer Van Muilenkom gestand gedaan. Ik kan me aansluiten bij de sprekers die aandacht vragen voor het OV. Mensen die aangewezen zijn op het OV moeten ook gewoon in deze regio en daarbuiten zich kunnen bewegen. En ik wil me erg aansluiten bij degene die aandacht vragen voor elementen als bodem en water, want daar is de hele boel op gestoeld. En als we de Eempolder et cetera kijken, de Eem en ook de polder waar mevrouw Koelewijn aandacht voor vraagt, is dat heel belangrijk dat we ook de waterveiligheid in de bodem erbij houden. Verder is er heel veel over gezegd, dus hier wil ik het bij laten. Dank u wel.
Hartelijk dank. Ik check nog even of lijst Bietig nog een bijdrage heeft, maar ik meende...
Bedankt.
Ja.
Ja, eigenlijk kan ik het kort houden. Ik ben het grotendeels eens met de vragen van de SP. En vooral de vragen die om OV en wonen gaan. Dank u wel.
Oké, kunt u volgende keer uw camera aanzetten? Dat is een beetje de afspraak die we met elkaar hebben. Dank u wel. Dan kijk ik naar de gedeputeerde voor beantwoording.
Ja, dank voorzitter. Ik zal daar het aftrap voor zorgen en de collega's zullen dat waar nodig aanvullen. Allereerst dank voor de complimenten en ook de fijn dat het ook herkend wordt als een belangrijke bijdrage in de verdere ontwikkeling van de regio Amersfoort. En dat ook het feit dat hier zo interbestuurlijk tussen gemeentes en provincie nu gezamenlijke koers gezet wordt, dat je ook dat ook echt ook waardeert en ook de waarde daarvan ziet. Dus dat is fijn om terug te horen. Het is natuurlijk nog een ontwikkelbeeld. Het is niet een visie, een strategie en nadere uitwerking voor de regio Amersfoort van de omgevingsvisie. En tegelijkertijd is het natuurlijk een tussenstap naar uitvoering en daar zitten nog aardig wat stappen tussen. En er komt hier nog een uitvoeringsplan na. Daar wordt ook aan gewerkt. Dus een aantal van de aspecten die u benoemt, die zullen ook daarin verder uitgewerkt moeten gaan worden. Zoals bijvoorbeeld de onderwerpen ook van groenontwikkeling. Ik denk, kom ik bij de vraag van GroenLinks, die terecht denk ik aandacht vraagt ook van het aspect van groen dat meegroeit. Nou, de regio Amersfoort is daar ook zeker zeer bij betrokken, ook bij de verdere uitwerking van dat principe. En ook de stappen die we daarin met elkaar aan het zetten zijn. Een aantal vragen, ook rond het OV, die laat ik aan collega Schaddelee, die daar veel beter in zit dan ik. Een vraag ook van GroenLinks over de bedrijven met een zwaardere milieucategorie en is daarin te schuiven en zou dat ook naar schuiven buiten onze provincie kunnen zijn of buiten de regio? Dat zou natuurlijk zeker in specifieke situaties het geval kunnen zijn. Ik moet wel zeggen, het specifiek, want dan gaat het echt over specifieke bedrijven. En hoe dat in zo'n schuifpuzzel zou passen, ja, dat is echt wel een onderdeel van die verdere uitwerking bij dat uitvoeringsplan. Dus ik vind het lastig om daar nu in algemene zin of misschien in specifieke zin iets over te zeggen. Anders dan goed is dat u dat wel markeert en dat we dat ook mee zullen nemen als onderwerp ook bij die verdere uitwerking. Goed dat u ons daar ook op attendeert. VVD die vraagt met name ook hoe zit het nou met die relatie met de omliggende regio's? Wij hebben natuurlijk als provincie ook een Utrechts aanbod gedaan, hè, waarin we de samenwerking tussen de regio Amersfoort, regio Utrecht en regio Food Valley ook echt geïntensiveerd hebben. En ook op andere onderdelen, zo'n topsector, life sciences, maar bijvoorbeeld ook in een programma als UNED op onderdelen, zoeken we echt die samenwerking op. Ook tussen regio Amersfoort en regio Utrecht, omdat je natuurlijk op heel veel onderwerpen ook veel met elkaar te maken hebt. Dus VVD vraagt, is er nou sprake van een soort concurrentie? Ik ervaar dat niet zo. Ik geloof niet dat daar echt sprake van is. Ik denk dat het veel meer is dat het regio's zijn die elkaar veel te bieden hebben. Zowel in samenwerking als ook ze grenzen aan elkaar. Dus je hebt in die zin ook veel interactie. En wij proberen als provincie ook daar nadrukkelijk ook die samenwerking te bevorderen en stimuleren. Kom ik bij de vragen van jaar 21 over enquête. Ik heb er zelf ook een beetje op zitten kouwen, want de vraag gaat eigenlijk over klimaatgerichte maatregelen. En dat is de vraag wel een beetje van wat wordt hier bedoeld. Ik zat daar zelf ook naar te kijken. Gaat het nou om? Is het dan klimaatmitigatie of is het weer klimaatadaptatie? Dat is niet helemaal duidelijk, wellicht misschien ook wel voor degene die dit hebben ingevuld. Dus in die zin, dat maakt het interpreteren ervan lastig. Kijk, het is zo dat dit een onderdeel is van het bredere proces. Ik geloof dat hier was dat SGP vroeger van, ja, wordt het dan meegenomen bij het definitieve ontwikkelbeeld? Ja, dit is in principe is dit de definitieve versie die nu bij alle raden en ook bij u voor ligt. Het is dus niet zo dat hierna nog een redactieslag of een inhoudelijke verdieping komt. Dus wat nu voor ligt, dat is het ontwikkelbeeld. En kijk, die aspecten die in die enquête aan de orde zijn gekomen, die zijn op meegewogen in het proces, maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet de enige input. Hè. Het is ook zo dat je, wij hebben ook uiteindelijk ook door u vastgesteld, en een aantal van u wijzen daar ook terecht op. Dus echt, krijgt de vraag van, hé, die omgevingsvisie, is dat nou wel de basis geweest voor hiervoor en ook voor onze inzet? Ja, uiteraard dat is dat de basis geweest. En dat komt hier ook bij elkaar.
Ik zie een interruptie van meneer Hazelegger.
Dat betekent dat, ja, hij doet het. Ik bracht het natuurlijk een beetje flauw misschien, maar het is best een serieus punt. Ik vraag me een beetje af, we hebben zo'n enquête opgezet. We laten alle gemeenteraden inbreng leveren. Maar wat wordt er nou uiteindelijk mee gedaan? En hoe wordt het nou allemaal, eigenlijk zeggen die inwoners zeggen grofweg twee dingen. Anders dan wat wij hebben gezegd in onze omgevingsvisie. Ze zeggen, we vinden het heel belangrijk dat de boel bereikbaar blijft met de auto. En we vinden windmolens eigenlijk het minst belangrijk. En hoe wordt die input, uit die enquête naar voren komt, wat je ook wel in mindere mate, maar ook wel terug hoort in gemeenteraden, hoe wordt dat nou meegewogen en hoe krijgt het nou een plekje?
Ja, voorzitter, ik hoor toch een soort dynamiek hier, alsof het een provinciaal stuk zou zijn. Dat is niet aan de orde. Dit is gezamenlijk met de gemeentes opgesteld. Hè? Dus het is ook niet zo dat gemeenteraden er nu pas bij betrokken zijn. Er zijn al heel veel bijeenkomsten met gemeenteraden geweest, waarbij ook gemeenteraden hebben kunnen meedenken, ook op de hoogte zijn gebracht. Ook soms debatten in raden hierover zijn geweest. En het stuk wat nu voor ligt, is daar het resultaat van. En dat, daar is die enquête een onderdeel in geweest, maar ook die bredere samenwerking tussen alle gemeenten en ons als provincie. Dus dat, daar hecht ik echt wel aan te zeggen. Want er ontstaat een beetje een beeld alsof die gemeenteraden er dat nu pas naar kunnen kijken. Dat is gewoon niet aan de orde. Die zijn vanaf het begin hier bij alle gemeentes zijn hier ook gewoon in het hele proces betrokken geweest. Meneer Haasleeg geeft ook een duiding aan. Die zegt, dat deze enquête zegt dat er geen windmolens. Ja, ik lees in deze vraag nergens het woord windmolen. Volgens mij gaat het over klimaatgerichte maatregelen. Volgens mij kan er van alles zijn. Het kan wellicht ook waterberging zijn. Ik vind het zelf, als ik eerlijk ben, een wat onduidelijke term. En dat maakt het misschien ook lastig om te duiden wat is nu. Dat kan ook een reden zijn dat er weinig mensen hem aankruisen. Omdat niemand, ja, wat bedoel je met klimaatgerichte maatregelen? Zou kunnen.
Ik zie nog een interruptie van meneer Weijers hierover. En daarna geef ik de gedeputeerde graag het woord om verder te gaan.
Ben ik? Ja. Ik denk dat iemand die deze enquête invult best wel begrijpt dat klimaatgerichte maatregelen maar zo wel eens te maken zouden kunnen hebben met maatregelen die de uitvoering van het klimaatakkoord betreffen met alles wat erbij hoort. Ik sluit dat niet uit dat mensen die dit invullen, dat ze dat zo interpreteren. Dat zou maar zo kunnen. Ja, en of het dan adaptief is of anderszins, dat maakt niet uit. Hè. Dit is al een tijdje de talk of the town. En ik snap ook wel dat als de gedeputeerde zegt van ja, dit is een bestuurlijke co-productie waar gemeentes en de colleges en de raden bij betrokken zijn. En dit is eruit gekomen en dit is ook geaccordeerd dat het geval is. Dat begrijp ik ook wel en heb daar zelfs ook nog wel begrip voor als het zo tot stand is gekomen. Maar naast raden, naast besturen is ook nog wel eens... En daarom zijn wij ook een beetje een referendum. Daarom zijn wij een referendumpartij. Zo ook wel eens de bevolking. Die vraag je wel eens naar iets. En die komen in. En de statistische, het onderzoeksopzet is goed. Ik ben zelf statisticus, dat is goed. Dit is redelijk representatief. Is goed gestratificeerd door alle lagen heen. Daar kun je niks van zeggen. En er komen toch ook een aantal dingen uit die in ieder geval niet uit de raden en de gemeenten naar voren zijn gekomen. En mijn vraag is gewoon: u hoeft het niet te doen. Maar als u dat nou zo leest, ziet u dan bijvoorbeeld aanleiding om, als het onduidelijk is, om daar nog wat anders iets door te vragen bij die bevolking? Wat bedoelt u daar nou precies mee? Ik zie eigenlijk geen energie om er meer achter te komen wat nu die bevolking beweegt om dit te zeggen. Dat zie ik bij u niet. U gaat een beetje de definitiekant of zou het wel begrepen hebben of ik vind het zelf ook wat onduidelijk. Het zijn eigenlijk allemaal argumenten om er niet iets mee te gaan doen. Zo komt het over althans bij mij. En mijn vraag is of dat een... juiste constatering is.
Deze enquête is in het kader van dit ontwikkelbeeld uitgevoerd. Dus daar heeft die plek in. Ik geloof niet dat we nu op basis van deze enquête een heel apart traject moeten starten of iets dergelijks. Wat natuurlijk wel zo is, dat bij onderdelen op het moment dat je dat verder met elkaar gaat uitwerken. En of het nou gaat om wonen of om bedrijventerrein of energie of een andere ontwikkeling. Dan hoort daar een zorgvuldig participatieproces bij. Nou, dat is bijvoorbeeld... het is onderwerp waar meneer Weijers ook aan refereert, rond de regionale energiestrategieën. Nou, daar is dat natuurlijk ook nadrukkelijk in beeld en ook een belangrijk onderwerp waar ook gemeentes zeker het belang van zien en ook een rol in pakken. Maar om nou te zeggen, op basis van deze enquête gaan we heel apart vervolg starten, ja, daar zie ik zo niet direct de aanleiding toe.
Tot slot.
Nou, kom op. Ja. Nee, hoef ik helemaal geen apart traject op te starten. Maar gaat u wel in uw besprekingen met... op het moment dat de gedeputeerde ergens naartoe gaat... of naar China is of ergens anders wel eens vaker een verzoek mee... gaat u dan daar wat aandacht aan besteden van... dit is een ontwikkelbeeld. Volgens de bevolking zijn er ook een aantal dingen die daar niet in staan. Gaat u daar gewoon een beetje actief op acteren, als het ware? Dat is eigenlijk mijn enige vraag. Of zegt u van, dat hoorde ik u toch een beetje zeggen, dat niet gebeurt?
Wat ik zeg, ik geloof niet dat we hier iets anders mee gaan starten. Ik geloof wel dat het laat zien, het belang om, nogmaals, klimaatmaatregelen. U had meteen de associatie met de windmolen. Ik persoonlijk niet, maar ik wil dat kan. Volgens mij wel, maar... dat was de boerman, eigenlijk. Kijk, bij de verdere uitwerking, en of het nou over een rest gaat of een verdere uitwerking in regionaal programmeren, wonen en werken. Ja, dan is natuurlijk het betrekken van inwoners erbij is cruciaal. En nogmaals, in veel gevallen ligt dat natuurlijk wel primair bij de gemeentes. En dat is de manier. En daar zullen wij ook steeds aandacht voor vragen. En dat is iets wat we ook bij in een rest bijvoorbeeld herhaaldelijk doen, ook gemeentes ondersteunen. Dus ja, in die zin zou je kunnen zeggen, dit laat nogmaals zien het belang daarvan. Ja.
Ik zie nog een interruptie van mevrouw Koelewijn via de chat. Mevrouw Koelewijn?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik reageer toch even, want ja, ook een van mijn vragen ging daar natuurlijk over. Ik kan me ook voorstellen dat deze enquête wordt herhaald. We zijn met een proces bezig. En ja, ook in reactie op net de beantwoording wil ik wel heel graag meegeven dat participatie en informeren van de bewoners natuurlijk een eerste taak is van de gemeente. Maar het is wel zaak dat dat dan op een gelijkwaardige manier ook gebeurt in onze hele provincie. En zeker als het over een regio gaat. Dus ik hoop dat dat ook van harte wordt meegenomen.
Ja, dank u voorzitter. Nee, dank voor het signaal ook vanuit mevrouw Koelewijn. En volgens mij onderstreepte ik net ook het belang daarvan. En dus dat zal ook in het samenspel tussen gemeenten en provincie, ook bij die verdere uitwerking van onderdelen, onderwerp van aandacht zijn. Ik denk, dit debat laat ook zien dat u daar ook echt belang aan hecht. Hè? Dat is volgens mij bij andere dossiers ook... regelmatig aan de orde gekomen. Dus het is goed dat u dat ook met elkaar nogmaals benadrukt. En dat zullen wij bij dat verschillende deel aspecten waarin dat waar dit is verder in beslag zal krijgen, verder uitgewerkt zal worden, meenemen. Kom ik bij de vragen van het onder andere het CDA, maar ook van D66 en 50PLUS stelden daar vragen over bodem en water als leidend principe. Want dat is eigenlijk een waterveiligheid, ook als is dat nou meegenomen? In navolging van mijn collega Van Muilenkom voor het verstedelijkingsperspectief Arnhem-Nijmegen Food Valley, kan ik bevestigen dat zeker ook in deze regio, in dit ontwikkelbeeld, bij het bepalen van die keuzes, dit echt een van de leidende principes is geweest. Dus als het gaat om bijvoorbeeld de keuze ook voor de ontwikkellocaties rond de OV-knooppunten, ook in aansluiting bij onze omgevingsvisie. Dus met name nadrukkelijk ook gekeken naar de wat hoger gelegen delen daarin. Dus dat is een manier waarop daar zeker ook dat is meegenomen. Vraagt mevrouw Koelewijn ook naar nadrukkelijk de westpartijen, tussen zeg maar het groene gedeelte tussen Bunschoten en Amersfoort. Hoe wordt daarmee omgegaan? Hoe wordt de natuur daar ook goed beschermd? Nou, dat is natuurlijk de vrees die ik daar eigenlijk onder hoor, van hoe voorkomen we dat het allemaal aan elkaar gaat groeien. Hè? En hoe borgen we dat ook de groene kwaliteit in dat gebied beschermd blijft en versterkt wordt. Nou, de keuzes ook in dit ontwikkelbeeld, die passen daar natuurlijk precies bij. Want het is niet voor niks dat daar die binnenstedelijke woningbouw rond de OV-knooppunten primair het uitgangspunt is. En een van de redenen daar is om zo'n groen gebied, waaronder die westpartijen, juist om dat ook groen en open te houden. He, dus dat is absoluut heeft dat zijn weerslag gekregen in de keuzes die in dit ontwikkelbeeld zijn gemaakt. Even kijken, ja, en ook D66 vroeg daarna, dat zei ik al. Dan kom ik bij de A1, dan verwijs ik weer naar mijn buurman, want die weet ook alles van de A1. Kom ik bij de Partij van de Arbeid, die vragen heeft over de woningaantallen, met name even voor het Gelderse deel. Ja, telt dat mee bij de opgave voor de provincie Utrecht? Ja, voor de opgave voor de provincie Utrecht niet natuurlijk, want het ligt in Gelderland. Een beetje open deur, maar het is wel degelijk zo dat het gaat om de woningaantallen in dit ontwikkelbeeld en in de verzekeringsperspectief Arnhem-Nijmegen voetvelden, dat die wel op elkaar afgestemd zijn. He, dus dat is zeker het geval, dat kan ik bevestigen. Even kijken, kom ik bij de ChristenUnie, rol van de provincie. Kijk, provincie, wij waren even de initiatiefnemers. Zelfs, volgens mij, we zijn degene die op een gegeven moment wel het initiatief hebben genomen. Ook in de regio hebben gezegd, het lijkt ons verstandig als er zo'n ontwikkelbeeld wordt ontwikkeld. Ook in navolging wat er in andere regio's gebeurt. Ook om de regio goed te positioneren. En we waren dus ook even opdrachtgevers, maar het is nadrukkelijk een co-productie geweest. En dat ook in samenwerking met het regiobureau van de regio. Ik wou bijna zeggen regio Food Valley, maar dat regio Amersfoort. Dat zou het wat verwarrend worden. En dat geldt natuurlijk ook voor het vervolg. Dit is niet iets wat wij als provincie hier vanuit Rijnsweert eventjes invulling kunnen geven. Dat zal echt een gezamenlijke inspanning zijn vanuit alle gemeenten. Inwoners, ondernemers, andere partijen en onze provincie. En zeker het Rijk hebben we daar ook bij nodig. Dus wij zien voor onszelf daarin, ik denk, een aanjagende rol. Nou, we hebben natuurlijk sowieso een rol in de ruimte. Maar ook nadrukkelijk die verbinding richting het Rijk. Nou, dat hebben we natuurlijk ook gedaan op een onderwerp als zo'n woondeal. Hè, waar we ook heel erg die lobby hebben gevoerd. En daarmee ook zaken los hebben gekregen. En dat zal ook ik noem het al binnen een aantal programmalijnen binnen UNED. Ja, daar maakt ook de regio Amersfoort op dit moment al onderdeel van uit. En dat biedt ook mogelijkheden om ook bij het Rijk, ja, steun en middelen en hulp te verwerven om ook tot dit ontwikkelbeeld realiteit te laten worden. Of in ieder geval dichterbij te brengen. Past het bij het provinciale doelen, vraag van Christian, past het bij de omgevingsvisie? Ja, uiteraard. Ik denk dat ik daar bij een aantal andere antwoorden ook al op ben ingegaan. Maar dat is natuurlijk voor ons het uitgangspunt geweest, ook bij deze uitwerking. SP die zegt, ja, financiële kant, wat kost dit nu? En is daar al, zijn daar de middelen al voor gereserveerd? Nee, en we hebben natuurlijk ook dat plaatje nog niet precies in beeld. Dat vraagt is ook echt een stuk verdere uitwerking. Dat is ook in die uitvoeringsagenda zal dat ook verder, zeker nou ja, op onderdelen verder uitgekruist moeten gaan worden, uitgewerkt moeten worden. En dit is, die financiële opgave is niet uniek voor deze regio, is ook niet uniek voor onze provincie. Dat is niet zo lang geleden, ook richting de Kamerverkiezingen, hebben we natuurlijk bijvoorbeeld een actieagenda wonen als provincies gezamenlijk ook ondersteund, ook samen met de VNG, samen met heel veel partijen ook uit de woon- en bouwwereld. Omdat we zien dat voor die grote opgave die er ligt, in dit geval op het gebied van wonen, maar er zijn ook een aantal andere terreinen denk ik vergelijkbaar, dat we het Rijk en ook de financiële hulp daar gewoon heel hard bij nodig hebben. En dat dus die financiële opgave en de doorvertaling daarvan ook nadrukkelijk op de formatietafel ligt. Nou, volgens mij ligt die daar ook en ik heb ook goede hoop dat daar ook, ook op dit vlak wel degelijk stappen gezet zullen worden. Omdat dat gewoon een voorwaarde is om te zorgen dat er straks voor mensen een betaalbare woning is, ook op een plek die toekomstbestendig is en ook zorgt dat nog wat groen overhouden en die ook nog op een goede manier bereikbaar is. Dat is ook de vraag van de SP als het gaat om betaalbaar wonen. Hè. Hoe zorgen we daar nu echt voor? Nou, dat is natuurlijk ook iets wat we via onze regionaal programma Wonen en Werken ook echt afspraken mee maken met gemeentes. Ook in de verdere uitwerking zal dat zijn beslag krijgen. En het is ook iets wat, nou ja, waar we misschien als oudsher van als provincie toch een beetje het gevoel was, nou, dat laten we alle helemaal bij gemeentes. Ja, dat is nu, dat is voorbij. We hebben nu echt ook wel dat we dat agenderen. Dus ook in bijvoorbeeld dat regionaal programmeren. Omdat wij gewoon belang aan hechten, als er woningen gebouwd worden, dat het ook voldoende betaalbare woningen zijn.
Ik heb een interruptie van meneer Schipper.
Ja, dank je wel, voorzitter. Ja, ik vraag niet de wereld van de gedeputeerde. Ik vraag hem niet de onmogelijke. In de zin van op een kwartje nauwkeurig wat nou de financiële opgave zou zijn. Maar ik ben wel benieuwd of ik noemde net het bedrag van 7,2 miljard voor de ruimtelijke strategie Utrecht. Zit dat nou voor deze ontwikkelbeeld in dezelfde orde grootte? Is het meer, is het minder? Daar moet toch ongeveer iets van te zeggen zijn. En mijn andere vraag was van hoe hou je de aanschieren buiten de deur? Nou, bij de gebiedsontwikkelingen in de stad Utrecht, bijvoorbeeld bij de kanaalzone, dan zie je dat grondposities voor grof geld worden doorverkocht. En dat op het moment dat je dus weet wat waar gebouwd gaat worden, of dat er gebouwd gaat worden, dan zou je dat soort dingen zien. En ik sta, als SP staan we achter de ambitie van het college om dat betaalbaar wonen. Hè? Dat laat dat duidelijk zijn. Maar hoe ga je nou zorgen dat dat niet uit de hand loopt?
Gedeputeerde.
Ja, dank. Nee, dat laatste is natuurlijk een heel valide punt wat de heer Schipper maakt. Tegelijkertijd, als je kijkt naar natuurlijk veel van de locaties die hier in beeld zijn, en met name rond OV-knooppunten, die zijn natuurlijk dat potentiële woningbouwlocaties zijn, en ook grootschalig. Ik denk dat in 9 van de 10 en misschien nog wel meer gevallen speculanten daar al lang op voorbereid zijn. Hè. Dus de vraag, je begint niet met een soort leeg vel papier en ook niet met alsof er nog geen enkele speculatie of iets dergelijks heeft plaatsgevonden. De vraag, hoe kan je daar toch zorgen dat je dan tot betaalbare woningen komt en hoe kan je misschien ook verdere speculatie voorkomen? Ik moet zeggen, dat is een ingewikkelde vraag. Het is denk ik ook een segment wat natuurlijk over het algemeen toch meer op het vlak van de gemeente ligt om zich daarop te bewegen. Ik vind het wel een belangrijk aandachtspunt wat u meegeeft. Want het is zeker, ik betwijfel een beetje of met name rond die OV-locaties, waar het grote deel van de ontwikkeling bedacht is, hoeveel speelruimte daar nog op dit vlak zit. Kan ik niet helemaal overzien. Maar dat, ik vind het in ieder geval een terecht aandachtspunt wat de heer Schippers hier meegeeft. Het lijkt me ook goed dat we dit in het vervolg bij de gemeentes een plek geven. Maar ik denk wel dat het iets meer op het gemeentelijk bordje thuis hoort dan op ons bordje. Even kijken.
Dan, en de eerste vraag van de heer Schipper bij zijn interruptie was nog naar de kosten, toch?
Ja, of het meer of minder dan 7, is het meer of minder dan 7 miljard? Ja, dat kan ik hier geen, dat weet ik niet. Dat is ook niet in beeld op dit moment. Ik denk wel dat het belangrijk is om, kijk, er zijn, als het gaat om onrendabele top van woningbouw, zijn er wel een soort vuistregels. Maar als het gaat om bijvoorbeeld met name ook de investeringen hier in mobiliteit en in groen en dergelijke, dan moet dat gewoon echt nog verder uitgewerkt worden. Dus dat is op dit moment nog niet in beeld. Meer kan ik er ook niet van maken op dit moment. Kom ik bij de vraag van 50PLUS rond ook aandacht voor senioren. Even kijken, ja, dat is online. Ik zou af en toe even het hybride werken, even zoeken waar we ze zitten. Maar de heer Germs is goed zichtbaar via het scherm. Belangrijk onderwerp. En dat is ook nadrukkelijk iets wat in die verdere uitwerking, die uitvoeringsplan, een plek zou moeten krijgen. En zeker ook als het gaat om in het regionaal programmeren. Ik merk al dat er vaak veel aandacht is voor aantallen, hè, voor, nou, als er maar genoeg gebouwd wordt, maar het onderwerp betaalbaarheid, maar ook het onderwerp passend bij doelgroep, waar ook behoefte aan is, is volgens mij heel belangrijk. Dus terecht dat de heer Germs daar aandacht voor vraagt. Dat waren denk ik de vragen die aan mij waren geadresseerd.
Geef ik graag het woord aan de volgende gedeputeerde.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij waren de drie vragen die over OV / de A1 gingen, die ik graag beantwoord natuurlijk. Met name de vraag van de GroenLinks, maar die zat natuurlijk ook wel erg in de vraag van de SP. Ging over hoe zit het nou precies met OV in het gebied. Hè? Vroeg naar HOV, kunnen we dat nog verder uitwerken. We hebben al verschillende plannen die al op dit moment uitgewerkt worden en geconcretiseerd worden. Hè? Bijvoorbeeld een verbeterde HOV-verbinding met Eemnes via de A1, een verbeterde verbinding van Soest met Amersfoort via een HOV-verbinding. De corridor Leusden, en dat zeg ik ook even richting de SP, want soms ontstaat wel eens het beeld al dan niet terecht dat er in Leusden OV is uitgekleed. Nou, in ieder geval zijn we hem nu behoorlijk aan het aankleden en opdoffen. Er wordt ook een HOV-verbinding gelegd van Amersfoort via Leusden, Woudenberg, Scherpenzeel naar Veenendaal, die volgens mij ook een hele goede versterking is van de corridor die daar is. Tegelijkertijd hebben we ook nog wel behoorlijk wat uitdagingen. Dit is echt een kwaliteitsslag die we moeten doen in het gebied. En we zijn bijvoorbeeld aan het studeren op verbindingen naar de USP vanuit Amersfoort. Om die reden is het ook wel belangrijk dat we dat soort plannen beter aanhaken bij alles wat we doen rond de regio Utrecht. En dat is ook de reden dat we Amersfoort steeds meer betrekken bij de UNET-studies, de BOMIRT-studies samen met het Rijk, zodat we die kwaliteitsslag en die verbinding ook tussen die twee belangrijke stedelijke gebieden beter kunnen maken. Sowieso qua bereikbaarheid is het denk ik een behoorlijk uitdagend gebied. Ook omdat je gewoon ziet dat veel autocorridors in dit gebied echt al overbelast zijn. Dat dwingt ons ook om extra te focussen op de knooppunten. En tot slot de vraag van mevrouw De Wit, dat ging over de oversteekbaarheid van de A1. We zijn bezig met, tenminste dat is natuurlijk een rijksproject van knooppunt Hoevelaken. En in dat hele project knooppunt Hoevelaken zitten ook al verschillende nieuwe verbindingen en oversteken over de A1. Voor de fiets, voor voetgangers en dergelijke. Dus dat zorgt denk ik ook voor goede nieuwe verbindingen juist over die A1 heen. Zodat het niet een belemmering is, maar daar ook gewoon kansen worden gepakt.
Mevrouw De Wit?
Ja, mijn vraag ging over een ecoduct. Dus dat was toch even wat. De groene verbinding.
Met de fiets is ook mooi, toch?
De groene verbinding tussen de Heuvelrug en de Veluwe. Dat is wat anders.
Ja, ik denk altijd in kansen om fietsen. Maar,
nee, voorzitter, ik ben er toch, dus dat lijkt me goed dat ik ook een antwoord gegeven. Zoals mevrouw De Wit weet, heeft haar collega de heer De Droog een motie daarover ingediend, ondersteund door een meerderheid van de statenleden. Onlangs heeft er ook een gesprek plaatsgevonden met de provincie Gelderland. Daarvoor krijgt u nog een terugkoppeling in de vorm van een statenbrief over de mogelijkheden en beperkingen die de provincie Gelderland daarop ziet. Wel kan ik in zijn algemeenheid zeggen, maar dat zal ik in de statenbrief nog wat uitgebreider toelichten, dat het enthousiasme bij Gelderland aanzienlijk beperkter is dan de statenleden van deze provincie. Maar dat zal ik nader toelichten in de brief die de staten nog van mij ontvangen, voorzitter.
Dank u wel. Ik ga even rondkijken of er nog behoefte is aan een tweede termijn. En ook digitaal zou u het misschien even in de chat kunnen aangeven. Want ik heb veel antwoorden gehoord. Waarvoor dank. Hier in de zaal geen tweede termijn? Iemand? Nee? In de chat nog iemand? Nee, volgens mij ook niet. Ja, mevrouw De Wit.
Ja, mag ik toch nog een keer vragen? Want mijn laatste vraag over die verbinding Veluwe-Heuvelrug, dat ging er speciaal om dat ik het jammer vind als dat alleen maar als een apart ding benaderd wordt, maar dat dat een plek kan krijgen in deze ontwikkelvisieregio-ding. Dat het er in ieder geval enige samenhang mee krijgt, dan wordt het volgens mij sterker. Kan dat of kan dat helemaal niet?
Er staat er volgens mij niet expliciet in. Hè? Dus dat. Ja, dat fietsen we erin. Nou ja, het is natuurlijk, dit is wel een ver. Op het moment dat u natuurlijk dingen aan toe gaat voegen, dan is dat ook weer het gesprek in de regio hoe we daarmee omgaan. En ik denk ook. Even oor te luisterend leggend bij collega Bruinslot. Het is natuurlijk niet zo met dat wij het hier wel of niet in deze. Het ontwikkelbeeld opnemen, dat het verschil zal maken. Dus het is natuurlijk ook wel zo dat het is een ontwikkelbeeld primair gericht, hè, toch ook wel vanuit de verstekingsopgave, met nadrukkelijk doorkijken ook richting hè, groene ontwikkeling. Als het over deze verbinding, dat is natuurlijk echt NNN-ontwikkeling, hè, echt het natuurnetwerk waar het dan over heeft. En dat is is verder ook niet echt een nadrukkelijk onderdeel van dit ontwikkelbeeld. Dus het zou ook misschien een wat vreemde eend in de bijt zijn om deze dan heel specifiek hierin te gaan benoemen. Dat is het gevoel wat ik erbij heb. Maar misschien is het ook iets om nog even op te kouwen. Maar dat is in ieder geval ook de reden waarom bijvoorbeeld dit soort verbindingen daar nu niet op die manier in benoemd staan.
Dank u wel. Dan is daarmee denk ik de bespreking afgerond. En de commissie gehoord hebbende zou ik u willen voorstellen om hier een hamerstuk van te maken. Dus
voorzitter, een klein debat zouden wij graag willen.
Ja, mevrouw Hekkoort.
Ja, bedankt voorzitter. Ik ben wel voor een hamerstuk, want als het ontwikkelbeeld vrijwel door alle raden is goedgekeurd, de provincie een partner is aan tafel. En ook nog het resultaat voldoet aan de provinciale doelstellingen, dan hoef alleen akkoord te geven.
Oké, verder nog iemand? Ik heb twee partijen voor een klein debat. Mevrouw de Jong? Hamerstuk.
Ja.
Mensen in hamerstuk willen hoeven niks te zeggen. Nee. Ik denk dat, mevrouw Wikkoer, tot slot.
Ja, bedankt voorzitter. Ik ben dan echt oprecht benieuwd wat we daar gaan bespreken. En of er dan iemand met een motie of een amendement komt om dit debat nog een andere wending te geven. Want anders gaan we gewoon een herhaling van zetten doen.
Ja, mevrouw Krijgsman.
Voorzitter, ik kan wel even de toezegging doen dat ik de heer Zoena, die eigenlijk woordvoerder is op dit onderwerp, nog even navraag en even aan de grieven laat weten of het inderdaad geen hamerstuk kan zijn. Hij had mij toen straks doorgegeven, klein debat.
Oké. Meneer Wij heeft daar nog iets op te zeggen en daarna mevrouw Koelewijn. Of, ja, maar met welke inhoud was de vraag van mevrouw Wikkoer? Oh, u houdt het spannend. Oké, nou, ik zie toch meneer Schipper en mevrouw Koelewijs. Ik denk dat mijn advies een klein debat zal zijn, waarbij ik het wel graag hoor als u daar ondertussen van besluit terug te komen en toch een hamerstuk te willen. Dan denk ik dat we daarmee conclusie hebben. En ga ik over naar het volgende agendapunt. We hebben twee insprekers. Wil je nog wat met
over? Ja, doe maar.
Ja. En ik zou mevrouw Zevink graag willen uitnodigen namens werkgroep Roofvogels Nederland om haar inspraak te doen. En dan zou ik ook nog even willen benadrukken dat daar 5 minuten voor staat maximaal. En het zou fijn zijn als dat lukt. Mevrouw Zevink, heeft u nog hulp nodig bij het installeren met het geluid?
Als de mens zo goed is in het verbeteren van natuur, hoe kan het dan dat we met een biodiversiteitscrisis zitten? We zeggen voortdurend de natuur te verbeteren, terwijl tegelijkertijd we eigenlijk het klimaat verergeren en de biodiversiteit achteruit laten gaan. En dat speelt ook in dit dossier over Paleis Soestdijk. We hebben helemaal de stukken doorgelezen om te kijken van wat is nou de schade aan de natuur, wat werd beschreven en wat is de natuurcompensatie. En beide komen eigenlijk niet goed en niet eerlijk in beeld. Er is bijna geen verlies voor de natuur, zeggen ze. Alleen een beetje bouwen op het Alexanderkwartier, maar daar is de natuur toch al van slechte matige kwaliteit. Nou, dat is echt een godspe om dat zo te omschrijven. Er wordt in het bos een woonwijk gemaakt, in een gebied waar nu van alles nog wat leeft. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat alle ecologen die hierbij betrokken zijn geweest, zijn niet in staat geweest om boomvalk, sperwer, ransuil te lokaliseren. Neem bijvoorbeeld de sperwer, zo'n beest, zulke nesten. Ik ben uiteindelijk dit voorjaar mee geweest met een ecoloog om aan te wijzen, wat zijn nou nesten van sperwers? Wat is sperwerpoep? Wat is de sperwerprooien? Dat wisten ze allemaal niet. Tegelijkertijd zeggen ze dus wel een oordeel van het is matige natuur. Dit gaat eigenlijk nog veel verder. Als wij mensen kijken naar de natuur, dan zien we bomen, struiken, vogels, misschien wat insecten, misschien een zoogdier. Maar dat is maar een heel klein deel van de natuur. Biodiversiteit gaat over de diversiteit vanaf genetisch niveau tot aan ecosystemen. En daar hebben wij eigenlijk maar heel weinig kennis van. En ook hoort daarbij alle onderlinge relaties, daar hebben we nog veel minder kennis van. En toch vinden we dat we die natuur voortdurend mogen vernietigen. Nou, in dit hele verhaal komt niet naar voren wat er eigenlijk gebeurt. Habitatvernietiging, habitatfragmentatie, invloed van mensen. Er gaan honderdduizenden mensen per jaar hier naartoe komen. Ik heb het allemaal onderbouwd aan de hand ook van wetenschappelijk onderzoek. Wat doet aanwezigheid van mensen in natuur? Hoe beïnvloedt dat nestelgedrag bijvoorbeeld van vogels? Weerstand, antioxidanten bij vogels, het kunnen voeren van je jongen. Nou, dat geldt eigenlijk voor allerlei organismen. Dat staat er allemaal niet in. Aan de andere kant zijn er heel veel verhalen over hoe ze de natuur gaan verbeteren. En eigenlijk is dat bijna allemaal onzin. Eén is, ze zeggen, we gaan dingen teruggeven aan de natuur, de boterberg. De boterberg is altijd natuur geweest. Op papier is het maatschappelijk gemaakt, nu maken we het weer natuur en het is winst voor de natuur. De strook langs de Biltseweg is altijd natuur geweest, dus daar is geen winst. De kwekerij is altijd natuur geweest. Ja, zo reken je jezelf heel snel rijk. Nou, er staan allerlei voorbeelden in. Ze zeggen bijvoorbeeld, we gaan natuurinclusief bouwen, dus dat is winst voor de natuur. Nou, natuurinclusief bouwen doe je niet in de natuur, daar ben je aan het vernietigen. Het enige wat je met natuurinclusief bouwen daar kan krijgen, dat is de gewone dwergvleermuis, koolmees, pimpelmees, maar die leven daar al. Dus daar is geen winst. Nou, zo zijn er heel veel voorbeelden. Ik kan het in 5 minuten niet allemaal vertellen, maar ik heb het allemaal opgeschreven. Het is allemaal greenwashing. We gaan vleermuiskasten ophangen, nestkastjes ophangen. We gaan de oevers verbeteren van alle watergangen. Die zijn bijna allemaal in orde. Er moet blad uit het water gehaald worden. Dat klopt, weet ik van een van de ecologen die in het gebied is geweest. Maar zo zijn er heel veel dingen. We gaan het gras meer kruidenrijk maken. Dat is hartstikke goed. Moeten we allemaal doen als burger van Nederland. De gemeentes moeten dat doen, maar dat is geen natuurcompensatie. Nou, zo gaat het maar door. En al die dingen worden ook voortdurend herhaald. Dus wat je ziet is, er wordt niet verteld wat wordt vernietigd. En er is een heleboel bla bla bla, wat dan de compensatie moet zijn. Dus wij denken, dit is een hele grote aanslag op die natuur voor altijd. Je gaat dit voor generaties vernietigen. Je krijgt het niet meer terug. Dus wij willen u vragen, ja, het gaat geloof ik om vergunningen en dergelijke die je moet verlenen. Doe dat niet. Dit moet terug naar de tekentafel, naar de eigenaar. Die moet met een goed plan komen. Kleiner, want zo'n aanslag als dit kan je niet compenseren. En als je iets wil compenseren, moet je dat ook echt doen. En niet een soort greenwashing. Dat is in het kort. Het is heel uitgebreid, maar dat gaat niet in 5 minuten.
Dat snappen wij. Dank u wel. Mevrouw Sevink, ik ga eerst even in de zaal en daarna digitaal rondkijken of er vragen zijn. En die verzamel ik en dan zou ik u daar nog de tijd voor willen geven. Iemand hier een vraag? Mevrouw De Haan.
Dank u wel, voorzitter. En ik heb uw naam niet goed verstaan. Excuus daarvoor. Kon ik u met uw achternaam aanspreken. Mijn vraag is van, u vindt het onvoldoende, want u vindt dat bepaalde compenserende maatregelen geen compenserende maatregelen zijn. Heeft u voorstellen waarbij compensatie echt in uw ogen compensatie is of in de meerwaardebenadering de meerwaarde kan bieden?
Ik weet dat volgens mij NMU heeft een aantal dingen genoemd, maar die liggen dus buiten dit terrein zelf. Kijk, wat je hier aanricht, kan je naar ons idee niet goed maken. Ze hebben genoemd een bepaald gebied bij het Nonnenland, zou je echt natuur van kunnen maken en nog een paar van die dingen. Wij, de werkgroep Rovers Nederland, is van mening dat je kan het in deze vorm niet echt compenseren. Je gaat hier zo ontzettend veel mensen dit hele gebied laten beïnvloeden. Dus dat is in je kan wel degelijk beter werk leveren dan dit, want dit is echt gewoon roddelwerk.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen aan mevrouw Zevink? Nee. Ook in de chat zie ik geen vragen, dus dan rest mij u hartelijk te danken voor uw bijdrage. Dank u wel. Meneer Van Ravels. Ja. Hartelijk welkom. Ja, hij doet het. Ik geef u heel graag de vloer voor uw bijdrage.
Dank u, mevrouw de voorzitter. Geachte leden van de commissie Ruimte, Groen en Water, geachte gedeputeerden. Mijn naam is Mark van Ravels. Ik spreek als voorzitter van de stichting De Parel van Baarn. Zoals u begrijpt staat De Parel voor Soestdijk. Wij ijveren voor het behoud en het voortbestaan van het paleis. Het Rijk heeft gemeend Soestdijk af te moeten stoten, omdat Den Haag niet de kosten van de restauratie op zich wilde nemen. Niet meer en niet minder dan een financieel vraagstuk. Welke partij is bereid de restauratie op zich te nemen en onder welke voorwaarden? Onnodig te zeggen dat die partij de Meijer-Bergman erfgoedgroep is. Zij hebben het paleis toebedeeld gekregen op grond van hun plannen met bijbehorend bod. Groot was de verbazing dat na de toewijzing Meijer-Bergman hun winnende plan ingrijpend wijzigde. En vooral verbijstering dat Meijer-Bergman die wijziging straffeloos kon uitvoeren. Een betrouwbare overheid voert rechtszekerheid hoog in het vaandel. Daar hoort medewerkingverlening aan de verwerving van Soestdijk onder voorwendsel A, maar uitvoering van het project volgens het heimelijke plan B niet bij. Als voornaamste punten van plotsklapse wijziging noem ik nieuwbouw van een hotel van 120 kamers in plaats van een boutiquehotel in het paleis, enorme uitbreiding van het aantal evenementen, geen 67 villa's, maar flats met 100 appartementen, geen rood voor rood, maar bouw in een beschermd natuurgebied. Iedereen stond op zijn achterste benen dat Meijer-Bergman zijn oog op een stuk oerbos had laten vallen, in plaats van enkel het voorgespiegelde marechaussee-terrein. Oerbos, dat notabene onderdeel van NNN-gebied is, het inmiddels befaamd geworden Borrebos. Nee, zei de provincie, in het Borrebos wordt niet gebouwd. Ik roep in herinnering de koehandel die vervolgens op gang is gekomen onder leiding van oud-gedeputeerde Wouter de Jong. Een constructie wordt uit de hoge hoed getoverd die het mogelijk maakt om een uitzondering op een uitzondering op een uitzondering te maken. Meijer-Bergman mag gedeeltelijk in het oerbos bouwen. Consternatie alom. Beschermde natuurstatus stelt niets meer voor. Laten we ons dat hier, zoals we hier zitten, helaas realiseren. Verantwoordelijk gedeputeerde Huib van Essen voelt dat de schoen wringt en verbindt voorwaarden aan de bouw in het Borrebos. Zo schreef de heer van Essen in zijn statenbrief, dus aan u, in april 2020, dat Meijer-Bergman A. zekerheden, B. garanties en C. borgstellingen dient te geven voor het totale project. In Jip en Janneke taal zegt de heer van Essen, het zal toch niet gebeuren dat het beschermde bos opgeofferd wordt, maar dat Meijer-Bergman het paleis laat verkommeren. Wij, provincie, zo laat de heer van Essen u weten moeten zeker zijn dat het paleis gerestaureerd wordt. Dat ze immers van het Rijk verwacht van Meijer Bergman na de overdracht van het paleis. Sterker nog, in genoemde statenbrief schrijft de kennelijk ongeruste gedeputeerde van Essen ook nog over het risico van faillissement van Meijer Bergman. Realiseert u zich het signaal? Een overheidsorgaan dat publiekelijk waarschuwt voor de draagkracht van een privéonderneming. Dat is hoogst uitzonderlijk. Vandaag zijn we 1,5 jaar verder en zijn de krachtdadig woorden van gedeputeerde van Essen in rook opgegaan. Niets zekerheden, garanties, borgstellingen waarmee u, Staten van Utrecht, overtuigde dat een uitzondering voor aantasting van de borrebos verantwoord was. Meijer Bergman is nu het toonbeeld van soliditeit die het paleis moeiteloos gaat restaureren. Wat is er veranderd dat gedeputeerde van Essen als een blad aan de boom gedraaid is? Als Meijer Bergman zo florissant is als de heer van Essen nu doet voorkomen, dan kan Meijer Bergman ook de garanties afgeven die de heer van Essen u en daarmee de samenleving zwart op wit heeft toegezegd. U kan en mag niet accepteren dat er wel ten faveur van Meijer Bergman flats verschijnen in het Borrebos, maar wij met Paleis Ruïne Soestdijk achterblijven. Dus,
komt u tot een afronding,
ja, meneer? Ja, zeker, mijn laatste zin. Dus garanties vooraf ten behoeve van de integrale restauratie. Daartoe roep ik u op. Dank u wel.
Hartelijk dank. Wederom ga ik even verzamelen of er vragen zijn. En kijk ik daartoe eerst de zaal rond. Zijn er... Meneer Haasleger, even wachten alsjeblieft. Kijk even of er nog meer vragen zijn. Nee? Mevrouw de Jong. Okay. Meneer, en ik zie op de chat geen vragen. Dus meneer Haasleger.
Mag ik eerst? Ja, wil jij eerst?
Oh, ja, dat komt.
Mijn vraag aan u is of u zich met uw verhaal ook gewend heeft bij de Haagse burelen, bij de Tweede Kamer en bij het kabinet.
Zeker, ik heb zo, wij, ik moet uitdrukkelijk zeggen, wij als Parel van Baarn hebben ook een gesprek gehad met de heer van Essen. Daar is ook een schriftelijk verslag van en daar is bevestigd, dat zat ook in het verslag door de provincie opgesteld, dat de heer van Essen zijn toezegging in zijn brief gestand zal doen. En uiteraard zijn we naar de Tweede Kamer geweest en ook naar het Rijksvastgoedbedrijf en ook naar, uiteraard naar de gemeente Baarn en de gemeente Soest. En iedereen tuurt naar het plafond als de inhoud van deze brief ter sprake komt, want dan geeft in spreektaal, dan geeft plotseling niemand meer thuis. Dat is mijn antwoord aan u.
Nou, ik vraag u natuurlijk naar een bezoekje aan Den Haag, omdat het mijn stellige overtuiging is dat daar in allereerste instantie de zaak verkeerd gegaan is.
Dat ben ik met u eens, maar als u me toestaat, maar dat is niet aan mij, zouden we daar nog uren over kunnen praten. Waar het nu om gaat is wat concreet de gedeputeerde aan u, en ik zeg het in groot verband aan ons inwoners van de gemeente Utrecht, voorgeschoteld heeft. En daarin noemde hij dus die zekerheden, die borgstellingen, die garanties. En het risico van faillissement noemde hij. En die woorden, althans die begrippen die daarachter zitten, die zekerheden, die garanties, die zijn op het ogenblik in rook opgegaan. En dat baart ons zorg, want als die er wel zijn, misschien moet ik dat gaat het natuurlijk om, als die er wel zijn, als er wel een pot is van 45 miljoen, zoals Meijer Bergman zich dat voorstelt voor de garant, voor de bouw van het Soestdijk, voor de restauratie van Soestdijk, dan kunnen we gerust ademhalen, want dan weten we zeker dat die 45 miljoen in een pot zit en dus het paleis gerestaureerd kan worden. Dat is waar het om gaat.
Dank u wel. Meneer Haasleger.
Ja, de discussie over dat het paleis is verkocht aan de Meijer Bergman groep. Ja, volgens mij is dat een discussie die gepasseerd is, die ook inderdaad in Den Haag ligt. Dus het gaat echt puur om de uitvoering nu. Begrijp ik het goed dat voor u eigenlijk de enige manier om zekerheid te krijgen is dat dat geld apart gezet moet worden bij de notaris? Of hebt u ook wel vertrouwen in andere sporen van waarborgen? En zo ja, stel dat, hebt u daar ook nog ideeën voor? Want dat voorstel van u gaat wel ontzettend ver natuurlijk.
Nou, het spijt me, maar ik ga niet ver. Ik citeer slechts tussen aanhalingstekens, met alle respect, de gedeputeerde. Dat zijn de woorden van de gedeputeerde. Zekerheidsstellingen, garanties, borgstellingen. Ik kan daar niet meer van maken dan dat dat betekent dat je naar een bank gaat, dat de Meijer-Bergman-groep naar een bank gaat en zegt, luister eens bank, ik sta garant en dan ga jij als bank garant staan met 45 miljoen, of hoeveel miljoen er ook nodig is voor de bouw, herstel van het paleis. En daaruit weten wij als samenleving met z'n allen zeker dat het paleis gerestaureerd wordt. Ja, en wij zijn gelukkig met die met een dergelijke toezegging, althans een toezegging, zwart op wit een garantie. En nogmaals, ik vertel hier niet iets wat wij willen. Nee, gedeputeerde, citeer ik slechts de gedeputeerde van Essen. Die heeft dat dan als toegezegd en die heeft, en dat is, vind ik toch heel belangrijk juist in uw commissie te zeggen, dat is de rechtvaardiging om toe te staan dat wij in een oerbos gaan kappen. Het is niet zomaar van, ja, dat zou mooi zijn als dat ook nog is voor het paleis. Nee, hij heeft in die brief rechtstreeks die koppeling gemaakt tussen het rapport van Necker van Naam, waarin dus die uitzondering op de uitzondering op de uitzondering toegelicht wordt. Maar, nogmaals, ik citeer de gedeputeerde, dan willen we wel die zekerheid hebben. Want we gaan niet de situatie krijgen dat er gekapt wordt en dat het paleis niet volledig gerestaureerd wordt.
Dank u wel.
Mag ik daar een vervolg?
Ja, ter afsluiting.
Ja, want volgens mij is het wel een interpretatie van wat de gedeputeerde daarop schrijft. Hij heeft niet iets gezegd over een bankgarantie. Hij heeft iets gezegd over garanties en zekerheden. En daar zit voor mij een beetje de... Kijk, ik ben het doel zijn we het helemaal over eens. Want het lijkt me vreselijk dat dat paleis daar zo meteen... Of dat hotel er staat en dat het paleis niet is gerestaureerd. En ik ben op zoek naar de beste manier om dat veilig te stellen.
Ja, ik ben slechts lezer van Nederlands en u allen ook, laat ik daar geen misverstand over staan. Maar als ik lees garanties, zekerheidsstellingen en borgstellingen, wat moet ik me daarbij voorstellen als dat kennelijk heel iets anders betekent? Als dat betekent van, nou, ach, dat lijkt me wel aardig, joh, reken daar maar op. Of dan gebruik ik toch totaal andere bewoordingen dan drie keer garanties, zekerheidsstellingen en borgstellingen. En dat ook nog in relatie met het risico van faillissement. Want dat zegt de gedeputeerde. Dat fantaseer ik niet. Nee, de gedeputeerde noemt dat zelf. Het risico van faillissement. Als je die woorden gebruikt, het risico van faillissement, en je voegt daarbij die woorden zekerheidsstellingen, garanties en borgstellingen, dan kan het toch niet anders zijn dat je je zorgen maakt over hele grote financiële problemen en dat je die geborgd wil zien. En ik ben niet meer en niet minder dan, wat ik net al zei, een lezer van Nederlands. En als ik al die woorden dan verkeerd lees, dan hoor ik dan wel graag wat er dan wel had moeten staan. En dan vind ik het ook onbegrijpelijk. En dan kijk ik echt naar de gedeputeerde. Dat als wij een aantal brieven schrijven naar de gedeputeerde en ook een onderhoud hebben met de gedeputeerde, dat hij dan niet heeft gezegd, en nogmaals, dat ligt ook schriftelijk in het verslag vast, dat hij dan niet heeft gezegd, ja, maar ik bedoel helemaal niet wat u leest. Nee, ik bedoel heel iets anders. Dat heeft de gedeputeerde helemaal niet
gezegd.
Maar meneer
Ravens, dit gaat niet over een gesprek met de gedeputeerde. Tenminste, dit is geen gesprek met de gedeputeerde.
Nee, sorry.
Dus ik denk dat we hem kunnen afsluiten om het risico van herhalingen te voorkomen, wat mij betreft.
Ja?
Oké, wil ik u hartelijk danken voor uw inbreng. Dank u wel. En misschien zou u even de microfoon ook uit kunnen zetten.
Ja.
Goed zo, dan gaan we verder met de vergadering. Deze statenbrief is geagendeerd op verzoek van GroenLinks, CDA en ChristenUnie. Dus deze fracties krijgen in eerste termijn het woord. Ja, mevrouw Krijgsman.
Mijn fractie had hem weliswaar iets te laat, maar ook opgewaardeerd. In ieder geval zijn er schriftelijke vragen gesteld. Die zijn nog nagestuurd naar de Griffie.
Die vragen zijn beantwoord?
Ja, die zijn beantwoord, maar we hebben nog daarop aanvullende vragen.
Van een tweede termijn.
Oké, dan doen we dat mee in de tweede termijn. Wil ik eerst deze drie fracties in de eerste termijn het woord geven. Reactie van de gedeputeerde even de tijd geven. En dan kijken wat er nog voor verdiepingsvragen zijn. GroenLinks, mevrouw de Jong, denk ik.
Allereerst dank voor het toelichtend memorandum van 10 oktober. En ook voor de uitgebreide antwoorden op de artikel 47 vragen van GroenLinks. Waar gaat het nou allemaal om? Het gaat om de restauratie van het paleis en het landgoed als geheel. De Rijksoverheid heeft ons, dat is net ook al gememoreerd door mij, in de positie gebracht dat wij daarover moeten onderhandelen met de MBE-groep. goed dat mede door druk van de provincie, of moet ik wat onderhandelingen noemen, met de oppervlakte van de woningbouw is teruggedrongen. Want dat was eerst meer hectare dan de 0,3 hectare buiten het rode gebied. En is dus nu 0,3 hectare. GroenLinks is wel bezorgd over het geheel van de plannen. Met het geheel bedoel ik de woningbouw, maar vooral ook het grootschalige hotel met vergaderfaciliteiten en de evenementen. Dan gaat het om het ruimtebeslag, maar natuurlijk ook om de drukte die dat met zich mee gaat brengen. Ik constateer dat de gemeenteraad van Baarn met een redelijke meerderheid heeft ingestemd met het voorontwerp. En nu wordt er gekeken naar de provincie. Als het gaat om twee zaken, de restauratie en de natuur. Daar gaan onze vragen over. Vraag 1 is, de boel verpaupert. Het onderhoud van de tuin kan niet verplicht worden, werd ergens als antwoord gegeven, omdat daar geen subsidie is gegeven. Dus ook daar loopt de zaak terug. Mijn vraag is aan gedeputeerde staten, hoe vordert het gesprek met de MBJ-groep en hoe vorderen de afspraken voor een kwalitatief goede, geborgde renovatie? Wanneer zou die renovatie kunnen starten? En hoe zit het nou in zijn fasering tussen die renovatie en die woningbouw? Vraag 2 is, in de artikel 47 vragen is nadrukkelijk gevraagd naar de natuurcompensatie. En gedeputeerde staten geven met stelligheid aan dat de compensatie in het kader van NNN voldoende en volgens de regels is. Ik denk dat het goed is dat wij als staten nog eens meer inzicht en info krijgen op hoe zo'n beoordeling tot stand komt. Op welke manier dat zou kunnen, dat hoop ik van GS te horen. Ik moet zeggen dat ik persoonlijk nogal verbaasd was over de overeenkomst, borging, realisatie en instandhouding NNN, meerwaardemaatregelen. Compleet met allemaal dwangsommen. Misschien is dat de normale manier van doen. Ik kende het niet, maar ik dacht van, wat is daar de achtergrond van? Maar eigenlijk is mijn vraag erover, hoe verlopen de onderhandelingen met de MBJ over natuur eigenlijk? Compensatie is straks ook aan de orde in het kader van de wet natuurbeheer. En dat is allemaal al heel dichtbij. Dan gaat het over de houtopstanden en over de beschermde soorten. Wanneer zijn die overeenkomsten gereed? En gaat PS daar ook iets van zien? Tot slot moet ik wel het volgende zeggen. Wij zijn bezorgd over erfgoed en natuur, maar ook over de positie van de provincie in deze. Ik probeerde net al iets schetsen van dat ik toch als een soort klempositie zit. En dat ik me ook nog ernstig zorgen maak over de financiële consequenties van dit hele gebeuren, wat niet in eerste instantie door ons geïnitieerd is, maar wel allerlei risico's mee gemoeid zijn. Dus ik ben ook benieuwd hoe GS aankijkt tegen die mogelijke risico's voor de provincie zelf. Tot zover mijn bijdrage.
Hartelijk dank. Het CDA, ik denk mevrouw Koelewijn.
Dat klopt, voorzitter. Dank u wel. Ik kan me volledig aansluiten bij hetgeen mijn collega van GroenLinks net heeft ingebracht. Zoals u alle weet volgt het CDA dit proces vanaf het begin kritisch. Daarbij hebben we vooral ook zorg voor de renovatie van het paleis en de tuin. En we volgen natuurlijk ook daarin de gemeenteraad van Baarn. En zien ook dat er een aantal amendementen zijn ingediend en aangenomen. Waarbij onder andere ook geduid wordt hoe kunnen we ervoor zorg dragen dat de renovatie inderdaad van start gaat. En dat is denk ik voor ons op dit moment de allerbelangrijkste vraag. En dat geeft de heer Ravels ook aan. Kan de gedeputeerde aangeven wanneer het consortium start met de renovatie? Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw De Haan van Cassini.
Dank u wel, voorzitter. Paleis Soestdijk en landgoed Soestdijk gaat ons alle aan het hart. En we hebben hier al met grote regelmaat over gesproken.
Ik sluit mij aan bij de woorden van de waarde van het landgoed en de nodige bescherming daarvan. Onze fractie zou ook meer inzicht willen hebben in de compensatie en dan ook over de meerwaardebenadering. Dus dat deel ik met GroenLinks. Maar we hebben ook nog wel een aantal vragen over mobiliteit. In de allereerste stukken werd landgoed Soestdijk gezien als de poort voor de Utrechtse Heuvelrug. Waar we heel veel toeristen ook naartoe wilden trekken. En op het gebied van natuur en cultuur zien we hele grote mogelijkheden. En dan baart het ons wel heel erg zorgen dat er zo minimalistisch over duurzame mobiliteit wordt gesproken. Er is in de gemeente Baarn een motie, dacht ik, aangenomen. Waarin de gemeente Baarn in contact wil treden met de provincie. Over de voetgangersoversteekplaats die zal worden gecreëerd. En wij hebben onlangs daar ook weer een werkbezoek gebracht. En als je daar staat aan een 2x2-baansweg met aan één rijgende rij auto's en vrachtwagens. En je stelt je voor dat daar een voetgangersoversteekplaats komt. Dan heb je nog niet de verbinding tussen het paleis en het andere gebouw aan de overkant. Maar wat je ook ziet ontstaan is dat je een probleem krijgt op doorstroming. We hebben gelezen dat veiligheid geborgd is. Maar zodra je daar heel veel mensen krijgt in het kader van het paleis of de evenementen, dan stokt de doorstroming, omdat voortdurend dat stoplicht maakt dat die wegen vollopen. En dan is paleis en landgoed Soestdijk niet het enige, want in het gebied zelf hebben we ook nog paleis Groeneveld, of kasteel Groeneveld. En lazen we op zondag, ook alweer afgelopen zondag, dat niemand meer naar dit gebied moest komen, omdat hij overvol was vanwege alle recreanten. Dus het kan niet zo zijn dat we alleen die N221 in het traject aanpak beetpakken. Wat ons betreft moet echt ook even gekeken worden naar de mobiliteit in de regio. Dus dat als eerste. En ik wil heel graag gedeputeerden vragen om daar met de gemeente naar te kijken. Ik weet dat het altijd met financiën te maken heeft. Maar hoe kunnen we zorgen, wellicht met een ondertunneling is heel duur. We hebben ook voorbeelden gezien van bruggen voor fiets- en voetgangersverkeer, die ook voor mensen met een beperking toegankelijk moeten zijn, maar die, ik dacht, rondom Oostbroek ook gerealiseerd zijn, met toch niet heel veel ruimtebeslag. Dus dat zou wat ons betreft een hele mooie de mooiste oplossing zijn. Een ander punt is, kunnen we ook zoeken naar vormen van duurzame mobiliteit? Amersfoort en Hilversum, twee intercity stations. Baarn en Soest, twee treinstations. En moeten toch heel veel mogelijkheden zijn om met OV en met allerlei mogelijkheden van deelfietsen en scooters daar ook te komen. Dus hoe dagen we ook mensen uit op dat punt? En hoe laten we ook die plek van innovatie die het wil zijn en worden, hoe laten we dat gewoon ook doorklinken in de mobiliteit? Daar wil ik het voor nu bij laten.
Dank u wel. Dan geef ik graag de gedeputeerde meneer Van Essen het woord.
Ja, dank voorzitter. Dank ook voor de vragen. Dank ook aan de insprekers van de moeite die ze...
Interruptie, kan meneer Weijers wat zachter praten? Meneer Schippers.
Schipper. Ik zit naar ChristenUnie te luisteren. En die maken zich terecht zorgen, hè, over die oversteek, over die verbinding en de doorstroming. Maar ze stellen dat vervolgens als vraag richting gerepeteerde. Maar wat heeft de ChristenUnie zelf ervoor over om een ondertunneling of een brug te maken, zodat dat ook voor elkaar komt? Ik vind dat ChristenUnie zich nogal afhankelijk maakt van de gedeputeerden. Als je dit al wil, zou je er zelf ook ideeën over moeten hebben. En daar ben ik benieuwd naar.
Mevrouw de Haan.
Dank u wel, voorzitter. Maar ik heb wel voorstellen gedaan in de trant van een tunnel. Ik zei een onderdoorgang, maar ik bedoelde gewoon tunnel. Voetgangerstunnel of een voetgangersbrug of fietsbrug. Kijk, dan zouden wij het nodig hebben om inzichtelijk te krijgen wat dat voor maatregelen aan kosten met zich meebrengt. En op basis daarvan zouden wij kunnen afwegen van, wat hebben we daarvoor over? Wat heeft de gemeente Baarn daarvoor over? En kunnen we dan toch tot een optimalere oplossing komen dan er nu ligt?
Dank u wel. Geef ik nu graag het woord aan meneer Van Essen dan voor het echt.
Ja, dank u voorzitter. Nogmaals dank voor de vragen en ook dank aan de insprekers voor de moeite die ze hebben genomen om ook hun zorgen hier met ons en met u te delen. En ik zou graag even willen beginnen met misschien even heel kort de rol van de provincie in het geheel. Hè, want we hebben natuurlijk al herhaaldelijk bij dit dossier stilgestaan. Het is een uitermate complex dossier met heel veel aspecten. Heel veel lokale belangen, heel veel gemeentelijke zaken, heel veel nationale belangen, kan je zelfs zeggen. En ook heel veel provinciale belangen die hier spelen. Mobiliteit, terecht, Christine, die daar de aandacht op vestigt. Cultuurhistorie, het is natuurlijk echt een paleis met een nationale uitstraling. En cultuurhistorie is echt heel belangrijk landgoed, ook gezien de hele geschiedenis. En last en zeker not least, de enorme natuurwaarde. En eigenlijk dat allemaal komt in dit plan samen. Dat maakt ook dat het, ik hoorde net even insprekers, erg vaak ook mijn eigen naam vallen. En ik ben zeker coördinerend portefeuillehouder op dit onderwerp. Tegelijkertijd is dit een onderwerp waar we ook regelmatig gelukkig in het college over spreken. Want het heeft nogal impact op meerdere portefeuilles. Dus het is in die zin, het is denk ik goed om dat ook te benadrukken. Dat het een dossier heeft, is wat ook onze volle aandacht heeft, ook collegebreed. Veel zorgen, en dat hoor ik bij GroenLinks, ook bij de andere fracties, spitsen zich toe op de natuurimpact van de plannen. En als het gaat om de natuurimpact, hebben wij verschillende verantwoordelijkheden. Het gaat over de NNN, de beschermer van het NNN, zoals ook vastgelegd in onze omgevingsverordening. Het gaat over de soortenbescherming, het gaat over ook de houtopstanden en met name ook de oude bosgroeiplaatsen. Nou, over dat laatste onderwerp hebben we natuurlijk het verleden al meermalen met elkaar gesproken, daar kom ik ook later op terug. Misschien kan ik wel even kort schetsen, met name het onderwerp NNN, die meerwaardebenadering, want dat is ook waar mevrouw de Jong een aantal vragen over heeft en ook onder andere de ChristenUnie zorgen over deelde. Misschien even de context. We hebben in onze omgevingsverordening, die in maart dit jaar heeft vastgesteld, eigenlijk aangegeven dat aantasting van het NNN, dat we dat eigenlijk, dat kan niet, met een aantal uitzonderingen. En een van die uitzonderingen is de meerwaardebenadering. En dat kwam eigenlijk in de plaats van een soort plussen- en minnenbenadering die daarvoor bestond. En die eigenlijk betekende van nou met plussen en minnen, dan als dat op nul uitkomt, dan kan een ontwikkeling plaatsvinden. En we hebben dat eigenlijk in de omgevingsverordening wat aangescherpt tot een meerwaardebenadering. Die zegt dat het alleen mogelijk is als het onder de streep tot een meerwaarde leidt, dus tot een plus leidt. En dit is eigenlijk in de eerste casus waar we deze meerwaardebenadering toepassen. Dus het is ook terecht dat u daar ook kritisch mee kijkt van hoe gebeurt dat en hoe werkt dat nou in de praktijk. Ik kan me dat goed voorstellen. En het is ook best een complexe en technische aanpak waar we het over hebben. Want wat we nou eigenlijk gedaan hebben, en dat is ook voor het eerst, dat we de afspraken over die natuurcompensatie vast hebben gelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst met initiatiefnemer. En dat is voor het eerst. Vroeger, dus niet zo heel lang geleden, voor maart hadden we een PRV. En als er dan iets gebeurde in het NNN met plussen en minnen, vastgelegd in het bestemmingsplan, was dat eigenlijk de zekerheid die wij als provincie hadden. En eigenlijk hebben we daar nu wat bovenop gelegd. Eigenlijk hebben we gezegd, los van een afspraak in een bestemmingsplan, gaan we ook direct met de initiatiefnemer een overeenkomst sluiten om die compensatie te borgen. Om te zorgen dat die meerwaarde, waar we ook gedetailleerd uitgewerkt hebben hoe dat eruit moet zien, om te borgen dat die ook echt gerealiseerd wordt. Dat is nieuw. En dat is eigenlijk een extra zekerheid die we voorheen nooit hadden. En dat is de overeenkomst die vandaag ook bij de stukken zit en waar u ook kritisch op meeleest en zegt van hé, er zitten boetebedragen in. Jongen, moet dat nou? Ja, dat moet. En dat doen we bewust. Omdat zij willen dat het ook echt tot meerwaarde leidt. Wij willen dat dit plan, niet het NNN daar minder van wordt, maar dat het er beter van wordt. En dat zit in de term meerwaarde. We zijn ervan overtuigd dat ook met het plan in zijn geheel zoals het nu voor ligt, dat dat ook het geval is. En dat brengt mij bij het volgende onderwerp, want die meerwaarde, waar zit hem dat in? Dat zit hem in een aantal aspecten. Het begint ermee dat het plan is aangepast om de impact op natuur zoveel mogelijk te verminderen. Volgens mij, mevrouw de Jong refereerde daar ook al aan. De hoeveelheid NNN, zeg maar, die wordt opgeofferd ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan is teruggebracht van 3,5 hectare naar 0,85 hectare. 3,5 naar 0,85. Dus het plan is echt substantieel aangepast, waardoor de impact op het NNN een stuk minder wordt. Bij die plussen en minnen, of bij die, die meerwaardebenadering, het in beeld brengen van plussen en minnen, zijn we niet over één nacht uitgegaan. Dus ook de initiatiefnemers niet over één nacht uitgegaan. En daar hebben we 2,5 jaar aan gewerkt. Om even een gevoel te krijgen wat hier voor ligt. Dus niet iets wat op een achternamiddag even bedacht is. 2,5 jaar aan gewerkt. Omdat er ook zeer strikte regels zijn die we hier hanteren. Het gaat niet alleen over hectares. Het gaat over kwantiteit en over kwaliteit. Waarbij allerlei natuurtypes in beeld zijn gebracht. Wat voor natuurtypes zijn er op dat landgoed aanwezig? Er is een zonering aangebracht. En er is per type natuur ook gekeken wat is de impact van die ontwikkelingen op die natuur. In negatieve zin. En wat is aan compenserende maatregelen het impact op die natuur in positieve zin. En hoe zorgen we dat dat pakket als geheel leidt tot een forse plus. Want dat is wat de meerwaardebenadering van ons vraagt. En dat is ook de manier waarop het is uitgewerkt. En dat gaat dus om kwantiteit, kwaliteit. Het gaat ook om samenhang. Dus er zitten ook allerlei faunavoorzieningen in, waardoor ook de samenhang van het NNN als geheel verbetert. En misschien ook wel goed om te benadrukken, want ook in de brief die u daar ontvangen heeft vanuit onder andere NMU, daar werd ook, en dat waren ook de vragen vanuit GroenLinks die daarover gingen, van ja, dat zijn allemaal maatregelen die anders ook genomen zouden zijn. Ja, dat is dus niet zo. Wat hier mee wordt geteld voor die NNN-compensaties, dat zijn echt maatregelen die zonder dit plan en zonder zeg maar die compensatie die nodig is voor die meerwaardebenadering niet genomen zouden worden. Dus het is ook echt additioneel. Tegelijkertijd besef ik ben geen ecoloog, ik denk de meeste van u ook niet. En ik snap best dat u zegt van ja, ik wil er toch wel meer gevoel voor krijgen, want ik maak me er best zorgen over. En waar zit dan die meerwaarde in? Want woningen kunnen we ons allemaal voorstellen. Maar als het zegt, het is nu productiebos en dat wordt ingericht als natuurbos. Of versterken van oevers. Of een stuk natuur bij de kwekerij wat wordt gerealiseerd. Ja, wat is daar nou de plus van? Ik kan proberen u dat uit te leggen, maar ik ben geen ecoloog. Dus wat ik u zou willen voorstellen is dat we daar een informatiesessie over beleggen. Om gewoon op dat punt wat meer de diepte in te gaan. Dan kunnen we ook de experts hier in huis. En we hebben, Brian Stop misschien daar meteen nog iets over zeggen. Voor mij echt zeer betrokken en kundige ecologen die dit ook, dus dit proces de afgelopen tijd er ook zeer naar bij betrokken zijn geweest. En ze ook echt die beoordeling hebben gemaakt. Die u daar ook over kunnen bijpraten. Of wat hun afweging is geweest. Waarom zij dit plan op deze manier beoordelen. En zeggen ja, want dat. Ik heb dat ook naar aanleiding van de vragen en ook natuurlijk ook de brieven die we daarover ontvangen, ook nog eens een keer extra een paar keer nagevraagd. Ja, zit er bij jullie nou twijfel? Hè? Is dit nou meerwaarde? En die is er niet. Als ik mensen hier intern vraag, die zeggen, ja nee, het NNN gaat hier echt op vooruit. En ik begrijp dat dat tot spanning leidt, of tot vragen, maar ik denk dat zo'n informatiesessie daar misschien behulpzaam bij kan.
Ik ga u heel even onderbreken voor een interruptie van mevrouw Koelewijn en die wellicht op een iets eerder onderwerp was. En daarom mevrouw Krijgsman. Mevrouw Koelewijn.
Dat klopt. Ik heb nu de... dank u wel, voorzitter. Ik heb nu het een en ander gehoord van de gerepeteerde over de natuurcompensatie en de meerwaardebenadering. En ik nodig hem nu van harte uit om daar ook eens even het licht op te doen schijnen in het kader van de renovatie van het paleis en de gebouwde omgeving. Dat is even, ik had eerder een interruptie, maar neem aan dat hij daar nu ook op komt. Dus dat was dan even mijn punt om dat dan nu ook helder te maken. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Krijgsman.
Ja, voorzitter, als we het dan toch nog een infosessie gaan houden, wat nou precies de meerwaarde is van het NNN en de compensatiemaatregelen. Zoals een van de insprekers net ook al aangaf, er zitten heel veel beschermde soorten in dit gebied, waaronder ook bedreigde soorten. Dat betekent dat we ook met hoofdstuk 3 van de wet natuurbescherming te maken hebben, en dus met de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn en alle eisen die daar gesteld worden. Kan dat meegenomen worden? Want hoe dat ook nog weer precies op dit inhaakt, vooral die compensatie van het NNN, zou ik graag ook wat meer informatie over willen.
Ja, mevrouw Krijgsman, dan bedoelt u ook op de ontheffing die nog op basis van de WNB moet komen en het nadere onderzoek waar VVN en eigenlijk gedeputeerde Schadeleen natuurlijk ook toezicht op houdt om dat aspect ook mee te nemen. Vind ik, ja, kijk ook even gedeputeerde Schadeleen aan, maar dat lijkt me echt een hele goede toevoeging om dat ook te doen. Ja.
En dan is er vanuit de Griffie en mij het verzoek om te kijken, maar ik schrik een beetje van als al die diersoorten zo bedreigd zijn, maar of we daar ook dan ter plaatse kunnen gaan kijken, als we dan toch zeggen we gaan die doen. Maar ik weet niet of dat kan.
20 man, 20 man.
Ja. Nee, dat is...
Voorzitter, laat in ieder geval die, want ik denk dat het ook wel behoefte is bij deze commissie, ook als ik het wil beluisteren, om hier echt ook gewoon snel helderheid over te krijgen. Dus volgens mij is het wel belangrijk dat we de informatiesessie op niet al te lange termijn met elkaar plannen. En waar de locatie is dan misschien iets... iedereen kan een keer trouwens een keer de fiets pakken en gaan wandelen in het Borrelbos. Dat is gewoon toegankelijk. En dus volgens mij is dat... zelf ook alles gedaan, dus dat kan ik u van harte aanbevelen. Maar inderdaad niet allemaal tegelijk. Daar kom ik bij de soorten, inderdaad. Want dat is een ander natuuraspect. Collega Bruinslot noemde het al. Het is wel goed, denk ik, om aan te geven dat daar wel al onderzoek naar heeft plaatsgevonden. Er is al gekeken en er zijn inderdaad ook soorten gevonden. Daar is ook bij de planuitwerking rekening mee gehouden. Maar bij de uiteindelijke, zeg maar, als het richting uitvoering gaat, dan zullen die onderzoeken opnieuw nog eens een keer plaats moeten vinden. Zodat op dat moment ook ontheffingen, compenserende maatregelen en dat soort dingen genomen kunnen worden. Dus maar het is niet zo dat daar nog niet naar gekeken is. Maar uiteraard kan dat ook weer veranderen. Ik bedoel, zo'n sperwerk kan ook natuurlijk op een gegeven moment toch weer een eindje verderop gaan zitten. Maar dat zit dus nog in het vat. Dat geeft ook risico's voor dit plan en voor de ontwikkelaar. Die weet dat dan natuurlijk, dat wordt ook bij het ondernemingsrisico van dit soort plannen, dat nog dingen op kan leveren. Maar wat er tot nu toe, en dat is misschien wel goed om toch ook te noemen, uit die soorten onderzoek is gekomen, dat het op dit moment niet tot onoverkomelijke hobbels dat heeft opgeleverd. Dus dat denk ik ook goed wel om te benadrukken. Dan kom ik ook bij de vraag van mevrouw Koelewijn, hoe zit het nou verder met de restauratie? En dat raakt ook aan het, zeg maar, meer derde natuuronderwerp wat hier speelt. Dat zijn die houtopstanden. En dan in het bijzonder natuurlijk de oude bosgroeiplaatsen, waar we u eerder ook over geïnformeerd hebben, waarin we ook de impact op die oude bosgroeiplaatsen enorm is teruggebracht. Hè? Uiteindelijk nu tot 0,3 hectare, waar het eerst meer dan 3 hectare was. Tegelijkertijd, dat vraagt nog steeds, uiteindelijk het inzetten van het toch wat bijzondere instrument van de inherente afwijkingsbevoegdheid. Waarvan we eerder hebben aangegeven dat wij daar onder voorwaarden toe bereid zijn. En van de insprekers wezen ook op de voorwaarden daarvan. En dat is eigenlijk, kort gezegd, komt het erop neer dat wij voldoende zekerheid willen hebben dat op het moment dat daar een zaag in bomen gaat, dat ook de restauratie van het paleis gerealiseerd wordt. En het is zo dat daar natuurlijk, wij geven ook subsidies, ook vanuit onze cultuurhistorische pet voor die restauratie. Nou, daar zitten ook meteen allerlei eisen aan. Bij de verkoop is ook destijds vanuit het Rijksvastgoedbedrijf al aangegeven, die restauratie moet uitgevoerd worden. Tegelijkertijd zit natuurlijk in het ontwerpbestemmingsplan al een voorwaardelijke verplichting die zegt dat er... die woningbouw pas kan starten als er een significante voortgang is in de restauratie. Nou heeft de raad ook gezegd, ja, dat is misschien wat, is dat nou voldoende duidelijk, significante voortgang? Dus daar zijn we nog, daar wordt nog naar gekeken. In overleg met de gemeente en met NBE zijn wij nog in gesprek om die zekerheid, en ik kan me ook herinneren in een eerdere bespreking dat de SGP daar ook meerdere malen op doorgevraagd heeft. Ze zijn echt aan het kijken, hoe kunnen we dat voldoende borgen? En dat zal aan de ene kant kan dat in het wat preciseren van die voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan. Waar nu staat significante voortgang, zijn we aan het kijken of we dat wat kunnen, preciezer kunnen maken. En waar we ook aan denken, dat heb ik volgens mij ook in de memo al gemeld, is dat we kijken of we via een privaatrechtelijke overeenkomst ook nog extra zekerheid kunnen krijgen hierover. En dat is kijk, voor ons is het heel belangrijk, want het is best een bijzonder instrument wat we inzetten met die inherente afwijkingsbevoegdheid voor die oude bosgroeiplaats. Tegelijkertijd hebben we aangegeven dat we het onder voorwaarden bereid zijn, dus op die lijn daar zijn we niet in veranderd. Tegelijkertijd willen we wel voldoende zekerheid, en ja, 100% zekerheid is het in het leven wellicht nooit te geven, maar wel voldoende zekerheid dat die restauratie ook in zijn geheel plaatsvindt. op het moment dat dat stuk oude bosgrondplaats, die 0,3 hectare, als we daar ook die inherente afwijkingsbevoegdheid voor gaan toepassen. Dus die gesprekken vinden op dit moment nog plaats. En daar is op dit moment, daar zijn we ook nog niet uit. En dat is zo, daar kunnen we ook bij u over terug als daar meer over te melden is.
Interruptie van mevrouw Koelewijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u heeft de suggestie natuurlijk ook gehoord van het depot. Dat is op zich ook niet vreemd natuurlijk. En bij hele grote ontwikkelingen dat er inderdaad garantstellingen zijn. En dat er ook een bankgarantie afgegeven wordt. Ik denk dat dat voor een consortium met dit formaat ook helemaal geen probleem hoeft te zijn. We zitten natuurlijk wel met de vraag de volgordelijkheid. En ik zie ook dat u daar zelf ook mee worstelt. En u geeft ook aan dat er wellicht ook de mogelijkheid is om een privaatrechtelijke overeenkomst daarover af te sluiten. Ja, ik wil wel vragen ook namens mijn fractie, maar ik denk ook namens meerdere fracties inmiddels wel wijzen op het belang van inderdaad de zekerheid op dit punt om toch ervoor te zorgen dat we weten dat we met de goede dingen bezig zijn en dat het dus daadwerkelijk ook gerenoveerd gaat worden. Dus dat wil ik toch even meegeven. Dank u wel.
Meneer Van Essen.
Nee, terecht dat mevrouw Koelewijn dat benadrukt. Het is wat ik zei, het is ook eerder in commissies aan de orde geweest. Ik deel dat, die zekerstelling, die zekerheid, die moet gewoon voldoende om het lijf hebben. Om echt ons voldoende comfort geven met elkaar dat we hier een goed pad op gaan op het moment dat we die inherente afwijkingsbevoegdheid gaan toepassen. Dus ja, en we zijn er ook nog niet uit. Die gesprekken lopen nog. En ik zal zodra daar dus meer over bekend is ook bij u over terugkomen. Het is denk ik ook wel goed om hier te melden dat ook omdat we op dit punt ook in het bestemmingsplan, regel die daarover staat, dat die dus nog tegen het licht wordt gehouden. En dat wordt zo significant waar ik aan refereerde. Dat wij ook wel overwegen om een zienswijze in te dienen op dit ontwerpbestemmingsplan, om ook zeg maar het stuur daarin voldoende vast te houden. Dus zodat we ook later nog de mogelijkheid hebben, niet de verwachting, maar dat je dan ook daar als provincie gewoon in positie blijft. Dus dat is ook de reden waarom wij wel daar een zienswijze ook op denken en te gaan indienen. Dat even kijken. En dan was nog de vraag ook van mevrouw Koelewijn, hoe zit het nou met die restauratie? Dat is een ingrijpende restauratie met ook een fors financieel plaatje. Want dat is denk ik ook al goed om de andere kant te beseffen. Voor de ontwikkelaar, die moet natuurlijk ook een hoop geld lenen van de bank uiteindelijk. Ook om die restauratie te kunnen doen. Die heeft ook die woningbouw, die opbrengst daarvan nodig. Dus het is ook, ook belangrijk dat in de afspraken die we maken, zowel in de privaatrechtelijke overeenkomst als in het bestemmingsplan, dat het ook tot iets werkbaars leidt. En daar zit natuurlijk, daar kan een spanningsveld in zitten. Maar dat is uiteindelijk wel het gesprek wat we op dit moment voeren. En de restauratie zelf, ja, daarvoor is natuurlijk dat kan pas echt starten als ook het bestemmingsplan onherroepelijk is. Dus dat is ook even antwoord, denk ik, op de vraag van mevrouw Koelewijn daarover. Ik denk dat ik daarmee alle vragen gehad heb. Dat wil zeggen, wat mij aangaat, en daar zijn natuurlijk nog heel veel vragen over mobiliteit. En ik kan me voorstellen, ik weet niet of mevrouw, ik heb best veel al gezegd over de natuuraspecten.
Even eerst het woord even aan mevrouw aan het slot.
Ja, een hele korte toevoeging. Mevrouw de Jong vroeg ook naar van hoe zit die systematiek van dwangsom in elkaar en hoe is dat opgebouwd voor die 14 maatregelen. Daar kan ik twee dingen doen. Ik kan nu een heel verhaal houden of we kunnen het ook terug laten komen in een informatiesessie, dus als er technische vervolgvragen zijn. Maar het klopt inderdaad wat de heer Van Essen zegt, is dat we daarmee echt ook borgen dat als de maatregelen niet worden uitgevoerd, dat er gewoon voor betaald moet worden. En ook een aantal van de boetebepalingen geldt voor dat het bedrag wat wij vragen hoger is dan het bedrag om de maatregel uit te voeren. Los van het feit dat natuurlijk in de verordening ook gewoon staat dat er ook termijnen zijn waarin de maatregelen ook gewoon uitgevoerd moeten worden. En er ook nog in deze overeenkomst een evaluatiebepaling zit, nadere afspraken die nog moeten worden uitgewerkt en nadere verplichtingen die ook nog worden gelegd. Maar dat zijn denk ik allemaal wezenlijke zaken om meer uit te diepen in die technische informatiesessie. Maar dat geeft mevrouw de Jong in ieder geval al wel een beeld dat we dus heel bewust gekozen hebben voor boetes. Omdat we echt zeker willen stellen dat bij niet het naleven van de overeenkomst de prijs die je ervoor moet betalen nog steviger is dan als je wel meewerkt.
Dank u wel. Dan geef ik vervolgens graag het woord aan meneer Schadelee.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw De Haan had een aantal vragen over de mobiliteit. Is dat wel ambitieus genoeg? Is dat wel veilig genoeg? Hoe doen we dat met die oversteek? Is het wel duurzaam genoeg? Het is denk ik goed om hier twee lagen in aan te brengen. Allereerst de laag van de mobiliteitstoets die we in het kader van de bestemmingsplanprocedure gewoon standaard doen. En waarbij we ook werken vanuit het veroorzakersprincipe. Dus er is een bepaalde ontwikkeling ergens. We kijken heel sec, heel basic, wat is de impact daarvan op de mobiliteit en hoe kunnen we dat verhalen op de ontwikkelaar. Daar mag je niet al te veel grote en ook groene ambities in stoppen, omdat het gewoon Raad van State proef moet zijn. Hè? Dus je mag daar niet allerlei extra, regionale wensen in stoppen. Dus die mobiliteitstoets is redelijk sec. En was in dit geval ook resultaat van het hele proces zoals dat net door collega van Essie is geschetst. En die maakt dat uiteindelijk er nu een voorstel ligt, een oplossing ligt waarvan we zeggen van nou dat past in de mobiliteitstoets. Daar wordt door de ontwikkelaar op een goede manier aan bijgedragen. Iedereen pakt daarin zijn rol. En dit is een oversteek die veilig is en die recht doet aan de nieuwe situatie. Daar kan je vervolgens van alles van vinden en dan is daarna ook de vraag hoe weeg je bijvoorbeeld die twee moties die er vanuit Baren liggen, die oproepen tot een betere oversteek en meer inkleuring van duurzame mobiliteit of de mobiliteitstransitie. Dan is het denk ik goed om die twee ook even los te pakken. Hè. Die oversteekbaarheid is absoluut een probleem. Ik ben er zelf ook wel eens een keer met een druk evenement geweest. En dan parkeer je aan de overkant en de hele meute die steekt, waait hem zo'n beetje uit, komt die weg over. En aan het eind van de dag constateer je dan dat het goed is gegaan. Maar dat hoeft niet vanzelfsprekend te zijn. Je hebt daar wel twee oversteken, maar dan moet je voor je idee behoorlijk voor omlopen. Kortom, kan je dat beter organiseren. Dat is wel een wens die we van het begin af aan op tafel hebben gelegd. Kan dat via een tunnel, kan dat via een oversteek. Maar daar hebben we wel vrij snel van geconstateerd. Dat worden hele dure oplossingen. Een tunnel kan. Maar dan heb je het echt over een hele dure ingreep. En een brug over de weg. Dat werd met name vanuit cultuurhistorisch opzicht natuurlijk wel heel erg afgeraden. Hè? Want dan doe je heel erg afbreuk eigenlijk aan de hele aanzien van het landgoed. Juist ook de verbinding met de overkant is daarbij belangrijk. Dus vanuit met name cultuurhistorisch perspectief hebben we echt gezegd, dat kan daar niet op die plek. Uiteindelijk hebben we dus gekozen voor iets waarvan we nu zeggen, de manier waarop we hem nu inrichten, is dat voldoende veilig? Is het maximaal ambitieus? Kan ambitieuzer, maar op een gegeven moment moet je ook zeggen, want dit is het resultaat van een proces. Maar ik heb gezien dat er in Baren een motie over is aangenomen. En natuurlijk, als de wethouder van Baren belt, dat was geloof ik de oproep van de motie, gaat met de provincie in gesprek. Wij nemen die telefoon altijd op en zijn altijd in voor gewoon een goed gesprek met elkaar. Kunnen we hier nog winst in pakken? En datzelfde geldt eigenlijk ook voor duurzame mobiliteit. Daar is ook door de verschillende partners al wel uitgesproken dat we daar ambitie in hebben. Dus al we wel degelijk willen kijken, kunnen we die stations in de buurt beter benutten. Er is ook vanuit de gemeente Baren vrij nadrukkelijk gekeken naar looproutes. Dus kunnen we vanuit bijvoorbeeld OV... voorzieningen, de bussalt, kunnen we goede veilige looproutes realiseren. Er is ook gesproken over, kunnen we straks combinatietickets, entree in combinatie met OV, kunnen we dat soort dingen aanbieden. Dus daar wordt wel degelijk naar gekeken en daar is het gesprek ook nog niet over afgelopen. En ook de gemeente Baren heeft op dat punt denk ik een vrij duidelijke motie aangenomen die de wethouder daar ook sturend een kant in opstuurt. En ook dat gesprek gaan we graag aan, voorzitter.
Dank u wel.
Voorzitter?
Ja?
Even nog een interruptie misschien op meneer Schadelee. Want ik had een derde vraag gesteld om mobiliteit ook meer in de regio te bezien. Of niet alleen secte oversteek, maar het regionale ervan.
Ja, u noemde daarbij ook kasteel Groeneveld. En we hebben bij de poort van Baren hebben we daar natuurlijk een heel project waarbij we ook kijken naar oversteekbaarheid. Daar komen we. Binnen niet al te lange tijd komen er ook voorstellen uw kant op, waar we mogelijk ook met een fietstunnel en zo gaan werken. En daarnaast zijn we in het kader van netwerkperspectief wegen en ook het netwerkperspectief OV natuurlijk in brede verband aan het kijken ook naar dat gebied. De inrichting van de weg, waarbij het ook wel lastig is, dat Natuurlijk waar je voor de ene gemeente misschien op die plek kan zeggen, nou, de leefbaarheid en verkeersveiligheid is erg gediend bij afwaardering. De andere gemeente ook wel weer zegt van ja, maar deze weg is voor onze ontsluiting wel zo belangrijk, dat we dat eigenlijk ook niet zo zien zitten. En iedereen die daar wel eens is geweest weet gewoon dat dat ook wel qua inrichting niet per se heel erg uitnodigt tot 60 kilometer per uur rijden, zeg maar. Dus daar proberen we rekening mee te houden, maar dat komt nog.
Dank u wel. Dan nog een interruptie van mevrouw Van Gils en daarna mevrouw Krijgsman. Op zich, dan zijn we meteen aan een soort verdiepende vragenronde begonnen. Mevrouw Van Gilsen.
Dank voor het woord. U noemde andere oplossing voor de verkeersveiligheid, zoals een tunnel, noemde u heel erg duur. Maar dat vond ik nog best wel subjectief. Waar moet u dan aan denken aan heel erg duur? Want bijvoorbeeld op andere plekken in de provincie zijn er ook voetgangerstunnels. Daar kan het kennelijk wel. Waarom kan het hier niet en aan hoeveel geld moeten we overdenken?
Nou, voorzitter, het is natuurlijk heel lastig om nu even uit de losse pols een bedrag te noemen. Maar we hebben bijvoorbeeld vanmiddag een statenvoorstel gehad over een tunnel bij Woudenberg die 8,1 miljoen euro kost. Hè. Dat zijn substantiële bedragen. En als je dan kijkt naar over hoeveel oversteken hebben we het. Dus dat is altijd een afweging die je in de brede context moet zien. Dus, de financiële opgave ook, welke partijen staan er aan de lat die daar de knip voor willen trekken. Over hoeveel mensen hebben we het die daar moeten oversteken. Dus dat is best een brede range van dingen die je daar probeert mee te wegen.
Mevrouw Krijgsman.
Ja, voorzitter. Mevrouw De Haan had het net ook al over de drukte van afgelopen zondag in de omgeving Baarn. Ik had er zelf ook erg last van. Ik was met de fiets op stap en die kon ik niet meer parkeren bij de boswachterij De Vuurse. Want sowieso is daar geen fietsenstalling. En de hele de weg die er langs loopt, hè, dus je hebt de N415 en dan heb je zo'n parallelbaan. Daar al echt alles stond vol met auto's. En Lage Vuurse was ook gewoon geheel afgesloten voor auto's en fietsers. Ja, succes als je hem kwijt wilde, nog ergens fatsoenlijk, want er waren ook te weinig fietsenrekken. Is het nou niet eens ook te kijken, als we toch met de gemeente Baarn om tafel gaan, om te kijken, kunnen er weer bussen rijden in het weekend in dat gebied? En kan er ook voor de fiets gewoon af en toe wat fietsenstallingen extra gerealiseerd worden, samen met Stadsbosbeheer, die eigenaar is hier?
Dank u wel. Ik zou het wel een beetje willen beperken tot Soestdijk, eerlijk gezegd. Dus ik denk dat deze, tenzij er een heel kort antwoord mogelijk is. Want,
ik maak even een rondje omdat ik mijn pet als portefeuillehouder recreatie en toerisme opzetten. En in dat kader heb ik u wel eens een voorstel voorgelegd om de drukte wat meer te kunnen spreiden. Maar daar is dit wel een gebied wat zich daarvoor leent. Ja. Maar daar gaan we inderdaad te ver van het onderwerp af.
Dank u wel. Zijn er nog verdiepende vragen, hetzij in de zaal, hetzij thuis? Ja, ik zie mevrouw Koelewijn heeft nog een vraag aan mevrouw De Jong en meneer Hazeleger. Dan laten we het daarbij. Geef ik eerst even door aan mevrouw Koelewijn, dan mevrouw De Jong, dan meneer Hazeleger. En dan zou ik graag dit onderwerp afsluiten, want we hebben nog een sluitstuk. Dank u wel.
Dank u wel, voorzitter. Ik wilde toch nog even een vraag stellen naar aanleiding van het veroorzakersprincipe, wat hier ook meespeelt. We zien daar ook een weerslag van terug in de stukken. Is het ook zo dat de diverse alternatieven die ook nu geopperd worden, ook met het consortium ook besproken zijn? Daar ben ik wel ook benieuwd naar. Omdat, ja, nu is er dus inderdaad voor die gelijkvloerse kruising kennelijk gekozen. Daar worden dan ook afspraken over gemaakt, over bijdragen en dergelijke. Maar terecht dat de vragen en ook worden gesteld en ook de alternatieven ook worden neergelegd. Ik vraag me af in hoeverre is dat dus ook met hen doorgesproken. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw De Jong.
Ja, ik heb mijn eerdere inbreng beëindigd met een soort zorg ook over de positie van de provincie zelf. En daar heb ik verder niet zoveel over gehoord. Als mijn zorgen onterecht zijn, dan wil ik graag dat horen, want dat gaat mij verlichten. Maar wat mij onder andere bezighoudt is van als dat paleis daar blijft nog even 2 jaar blijft verpauperen, dan is die miljoen of 2 miljoen die wij erin steken ook niet genoeg. En ik zie ook die bouwkosten de pan uitreizen van wat zijn dat voor risico's ook voor dit plan?
Dank u wel. Meneer Hazeleger, tot slot.
Ja, één opmerking. Ik was net een klein beetje positief verrast toen de gedeputeerde zei van we gaan zorgen dat dat significant beter wordt geduid in het bestemmingsplan. In de beantwoording van onze technische vragen was dat nog best wel een beetje passief. Zo van we kijken wel wat de gemeenteraad doet. Nu heeft de gemeenteraad dat amendement aangenomen. En ik begrijp dat de gedeputeerde het ook zelf nu belangrijk vindt. En daar ben ik blij mee, want ik vind het ook belangrijk. En daar graag nog even een bevestiging.
Dank u wel. Ik denk meneer Van Essen.
Zal ik maar met de antwoord op de laatste vraag, want ik zie de heer Haasleger verwachtingsvol kijken. Wij zitten niet stil. En het waar het ons om gaat, is dat we voldoende zekerheid hebben over die restauratie op het moment dat we die inherente afwijkingsbevoegdheid toepassen. Wat daarover in het huidige ontwerp bestemmingsplan staat, significant, ja, dat laat veel ruimte tot interpretatie, is daarmee risicovol. Nou, de Raad heeft dat ook nog een keer aangegeven. Dus ik hecht er zeer aan dat daar nauwkeuriger wordt omschreven. En ook MBE ziet dat. Wij zijn ook op dit moment, wij kijken natuurlijk ook vanuit een juridische bril hiernaar. Hè, dat zit natuurlijk gewoon een juridische kant aan. Dus we zijn zeker ook aan het kijken van hoe kunnen we die zekerheid goed geborgd krijgen. Vandaar ook die privaatrechtelijke overeenkomst die daar ook nadrukkelijk voor in beeld is. Tegelijkertijd, ik noemde dat natuurlijk ook, tegelijkertijd moet het uitvoerbaar blijven. Hè. Daar zit natuurlijk enig spanningsveld. Maar het is absoluut onze volledige aandacht. En ik vind het ook echt zelf een zeer belangrijk onderwerp waar echt een oplossing voor moet komen. Er was de vraag nog van GroenLinks over zorgen over de positie van de provincie. En ze noemt daarbij ook, mevrouw de Jong, bouwkosten die het pad uitreizen en over het paleis dat misschien 2 jaar nog niet aangepakt wordt. Ja, kijk, dat laatste, met alle respect, het is niet ons eigendom. Het is natuurlijk echt op dit moment van MBE, die heeft het gekocht, ook onder bepaalde voorwaarden. En het is aan hun om dat plan uit te voeren. En wij hebben daar onze rol in, maar daar wil ik het ook echt, en dat is wel complex genoeg, maar daar wil ik het ook echt bij laten. He, dus laten wij onze eigen rol en verantwoordelijkheid hier goed in pakken. En ik denk dat dit debat en ook de vele andere debatten die we erover gehad hebben, die laten zien hoe complex dat is. Maar dat is ook onze verantwoordelijkheid wat mij betreft. En het is niet zo dat als er die bouwkosten de pan uitreizen, dat wij daar in één keer een verantwoordelijkheid in hebben. Die zie ik niet. Even kijken, was er nog een vraag van het CDA, maar die was volgens mij, die ging meer over het oorzakersprincipe en met name ook de mobiliteitsoplossing. Ja, misschien dat ik daarover kan zeggen, omdat ik bij die gesprekken ook zit, is dat het zeker ook in gesprekken met MBE, ook ambtelijk en ook bestuurlijk aan de orde is geweest, van hoe komen we tot een mobiliteitsoplossing die veilig is, maar die ook past bij de natuurwaarde, bij de cultuurhistorische waarde. En daar zijn verschillende opties, hebben daar de revue gepasseerd. En uiteindelijk is gezamenlijk ook geconcludeerd dat dit een passende oplossing is. Waar ook vanuit het veroorzakersprincipe MBE de kosten voor draagt. En wat ook past binnen waar MBE ook gewoon de kosten voor draagt. En waar we van ook zelf zeggen, nou ja, volgens mij staat het nu voor, denk ik, de andere. Ik weet niet, collega's, gaat alleen daar nog iets op aanvullen.
Oké, dank u wel. Geef ik nog heel even het woord aan de griffier.
Ja, er werd zojuist een voorstel of een aanbod gedaan door de gedeputeerde over een informatiesessie. Ik dacht, ik zou wel graag even willen peilen dan of daar animo over is. Dus of als mensen in de chat kunnen zetten of even de zaal even een hand op kunnen steken als er animo is. Nou, dat zijn in ieder geval in de zaal al voldoende, volgens mij. En ik kijk even in de chat. Ik zie ook dat daar animo voor is. Dan kunt u vast noteren 8 december om 10:30. Nee, in de ochtend. Dat is nog een 1 leeg moment. Dus die red ik nog dit jaar.
Oké. Hartelijk dank ook voor de uitgebreide beantwoording. Is veel aan bod geweest.
En volgens mij was er ook grote behoefte aan. Ik ga naar het laatste agendapunt, de statenbrief voortgang aanpak stikstof. We hebben gisteravond nog een memo ontvangen van de gedeputeerde Bruin Slot, waarin GS heeft aangekondigd in beroep te gaan. De statenbrief was al geagendeerd op verzoek van de SGP en de ChristenUnie, die ik graag een eerste termijn geef. Wie kan ik als eerste het woord geven? Meneer De Harde? Ja, meneer De Harde. Daarna meneer Haasleger.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mede op ons verzoek is deze statenbrief opgewaardeerd, omdat die politieke vragen opriep, maar ook omdat we ook al aangaven bij de rondvraag, we er ook wel een beetje aan toe zijn om weer te worden bijgepraat. Maar eens even terug, in onze bijdrage tot nog toe in de staat en in de commissie hebben we consequent een aantal zaken benadrukt. Ten eerste, het moet gaan om te bereiken doelen. Het gaat om de bescherming van de natuur. Ten tweede, er moet druk op alle sectoren blijven om emissies te reduceren. Ten derde, investeer vooral in de boeren met toekomst. En tot slot, koppel zoveel mogelijk opgaven aan elkaar om een toekomstbestendige oplossing te realiseren. We lezen het algemene deel van de statenbrief volledig in lijn met deze punten. En daarvoor spreken we onze complimenten uit. Maar tegelijkertijd roept de brief nog vragen op in de uitwerking ervan bij de gebieden. Daarnaast blijkt ook uit de ingekomen brief vanuit de 10 organisaties in de agrarische sector, die staat bij agenda punt 4.1, dat ook deze organisaties nog te weinig zien dat die uitgesproken lijn in de praktijk wordt gebracht. Twee belangrijke passages, algemene passages uit de brief van onze fractie, die wil ik toch even voorlezen, omdat dat onderdeel is van onze complimenten. Eentje is, in de gebiedsgerichte aanpak staat een integrale benadering voorop. Dat betekent dat we in de Natura 2000 gebieden niet alleen naar de kritische depositiewaarde kijken, maar vooral ook naar de gunstige staat van instandhouding. En het tweede stukje was, uitgangspunt in de gebiedsprocessen is de integrale benadering van de opgave. Dan iets verderop, ook wordt gekeken welke onderwerpen er nog meer spelen en welke sectoren bijdrage kunnen leveren aan de oplossing. Volledig in lijn ook met wat wij graag zouden zien en volgens mij ook waar de organisaties om vragen. Maar toch hebben we de volgende vragen en zorgen nog. Ten eerste, maken we die integrale benadering voor wat betreft de opgave in alle gebieden wel waar? Een voorbeeld uit de brief, bij Botshol wordt het proces in nauwe samenwerking met programma bodemdaling uitgevoerd. In nauwe samenwerking. Dat is samen, niet integraal. Dat is volgens onze fractie toch echt iets anders. Daar staat tegenover dat in aanpak voor Binnenveld wordt gewerkt vanuit de één overheid gedachte. Wat mij betreft trouwens een vreselijke term, want dat zouden we altijd moeten doen als we één overheid opereren, maar vooruit. Waarom gebeurt dat dan niet bij alle gebiedsprocessen? Ten tweede, staan de instandhoudingsdoelen echt centraal en is er niet te veel focus op het behalen van de KDW's? De statenbrief laat blijken dat er echt een focus is op de gunstige staat van instandhouding. Op meerdere plekken wordt, naast stikstofreductie, ook nadrukkelijk de focus gelegd op andere maatregelen voor een robuuste natuur. De ingekomen brief bij 4.1 straalt helaas wel een compleet ander beeld uit. Waar komt dat grote verschil toch vandaan? Heeft de gedeputeerde daar een beeld van? Ten derde, de alinea over het programma Natuur lijkt een beetje los te zweven in deze brief. We zijn natuurlijk wel blij dat dit programma specifiek wordt besproken in een brief over stikstof, maar de enige link die gelegd wordt met de gebiedsgerichte aanpak is dat intensief wordt samengewerkt. Er zal toch meer samenhang tussen deze aanpak en dit programma zijn? En ook hier geldt weer, samenwerken met is voor ons niet gelijk aan integraal. Ten vierde, hoe krijgen we alle relevante partijen aan alle relevante tafels? De ingekomen brief bij 4.1 benadrukt zelf dat deze moet worden gelezen als een noodklok in een uiterste poging om juridische escalatie te voorkomen. De ondertekenende 10 partijen voelen zich onvoldoende gehoord. Hoe werkt onze provincie eraan om gehoor te geven aan die dringende oproep en ook tegemoet te komen aan de vragen van deze organisaties? Tot slot, voorzitter, zinnen als, in Zuidwest gaat het om een gebiedsproces waar de opgave om stikstof te reduceren minder groot is dan in de andere Natura 2000 gebieden. Daarom kan stikstofreductie daar vooral als een kans worden benaderd, is de gedachte. En verderop in de brief, de opgave voor stikstof in bodemdalen en wijken in Zuidwest relatief beperkt. Dit kan ruimte bieden om samen na te denken over een duurzaam toekomstperspectief. Helpen wat ons betreft de beeldvorming rondom de aanpak niet. Blijkbaar is reductie een kans als de opgave klein is. En is er dan pas ruimte om na te denken over een duurzaam toekomstperspectief? Dat zou betekenen dat de noodzaak tot reductie een bedreiging is bij een grote opgave. En er bij een grote opgave dus geen ruimte is om samen na te denken over een duurzaam toekomstperspectief. Hier zenden wij als provincie volgens de ChristenUnie een totaal verkeerd beeld uit met deze brief. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Haasleger.
Dank u wel, voorzitter. Blij dat we toch nog toekomen aan het belangrijkste onderwerp van deze avond wat ons betreft. We willen deze bijdrage beginnen met een compliment. We waren vanmorgen heel blij dat we de memo kregen waarin het college meedeelde hoger beroep aan te tekenen tegen de uitspraken van, van de rechtbank in de 17 vergunningen die verleend zijn en die aangevochten zijn door het MOP. Dus we willen u complimenteren voor deze stap. Ik ben maandagavond op bezoek geweest bij een van deze agrariërs. En de situatie die je dan aantreft, dat is echt schrijnend. Dat een agrariër een vergunning heeft aangevraagd op basis van het recht op dat moment, de wet op dat moment, echt alle regelgeving gevolgd, een vergunning verleend heeft gekregen. Op de laatste dag dat er nog bezwaar kon worden ingediend, komt er dan een bezwaar binnen. En vervolgens kom je in een rechtszaak terecht en uiteindelijk wordt je vergunning onderuit gehaald. Dat is zo schrijnend dat wat mij betreft echt eerst echt die situaties, die 17 gevallen in de provincie, moeten worden opgepakt. Eenzelfde situatie hebben we natuurlijk ook bij de pasmelders. Die zitten feitelijk in dezelfde situatie, alleen die hebben al wat langer de onzekerheid. Die hebben in die tijd ook volledig naar de wet van dat moment gehandeld en zitten nu gigantisch met de vingers tussen de deur. En dat geldt ook voor de interimmers. Waar ook een regeling voor moet worden getroffen. Mijn compliment geldt dus die eerste groep die ik noemde. Hè, dus de groep die nu als laatste eigenlijk in de problemen is gekomen. Die 17. De pasmelders, daar, als ik de beantwoording goed heb gelezen, wachten we daar op een regeling die de minister moet gaan opstellen. We vragen ons wel af wat is de inzet van de provincie daarin. In uw beantwoording las ik dat, dat die pasmelders binnen 3 jaar... na de vaststelling van die legalisatierichtlijn van de minister moet plaatsvinden. Terwijl ik dacht dat het 3 jaar na de vaststelling van die wet was. Dus daar zit ook een beetje licht tussen. Maar ik begrijp in ieder geval dat we nog moeten wachten op een actie van de minister. Klopt dat? En er worden geen initiatieven ontwikkeld om de situatie voor interimmers op te lossen. Zag ik in de beantwoording van de technische vraag en dat trof me wel een beetje onaangenaam. Want ook die groep heeft ook gewoon naar beste weten gehandeld. En ook zij moeten geholpen worden om na die jarenlange onzekerheid ook een stukje zekerheid te krijgen. Na maandagavond was voor mij ook wel, dat heeft me wel echt een beetje het besef gebracht van, we moeten heel erg uitkijken dat we niet meewerken aan rechtsonzekerheid. Toen zag ik in de beantwoording van onze technische vragen, bij die positieve weigeringen, daar wordt een zin opgenomen. Bij verandering van beleid kan de positieve weigering ongeldig worden verklaard. Ik vind dat best wel ook weer een zin die heel veel onzekerheid teweeg brengt. Je gaat juist naar de overheid toe om een vergunning aan te vragen, zodat je zekerheid hebt. Nou, toen hoefde er opeens geen vergunning meer aangevraagd te worden voor intern salderen. Toen zeiden de boeren, we gaan toch nog en dan krijgen we een positieve weigering. En dan staat er in die positieve weigering, maar als het beleid verandert, dan wordt die alsnog weer ongeldig verklaard. Ja, dan heb je dus nog geen zekerheid. Ja, dus hoe kunnen we ook deze boeren, die op zoek zijn naar zekerheid, want volgens mij zijn alle boeren op dit moment op zoek naar zekerheid, hoe kunnen we hen die zekerheid geven? Dat wat betreft de vergunningverlening. Dan als het gaat om de definitieve oplossing van het stikstofprobleem. Daar hebben we natuurlijk de gebiedstafels voor ingericht. En eigenlijk wat ik daarvan hoor is best wel veel kritiek van alle kanten. Je hoort het vanuit de agrarische sector. We hebben dat 10-puntenplan gekregen van het landbouwcollectief. Maar ook vanuit de natuurverenigingen. Dus je hoort eigenlijk van twee kanten kritiek. De MOP gaat ook door met aanvechten van vergunningen. Dus die zijn ook niet tevreden. Er is aan alle kanten kritiek en wij zoeken naar een manier om alle partijen met de neuzen dezelfde kant op te krijgen. En als je dat plan van het landbouwcollectief leest, wat die voorstellen is gewoon een reductie van stikstof die nog veel verder gaat dan de doelstellingen op dit moment. Zij willen eigenlijk actie, ze willen doorgaan, maar ze hebben daar bepaalde dingen voor nodig die de provincie, of nou niet de provincie, ik moet zeggen de overheid in meer in brede zin, moet leveren. En dan gaat het over beter inzicht in het cijfermateriaal. Dan gaat het over de breedte van de discussie, niet alleen de landbouw. Dan gaat het over de zekerheid dat een vergunningverlening ook stand houdt. Dat soort thema's heb je het dan over. En ik vraag me af, hoe hebt u dat 10-puntenplan ontvangen? Wat gaat u daarmee doen? En hoe kunnen we in deze route met echt draagvlak van de agrarische sector stikstof gaan reduceren en ook op die manier toekomst krijgen voor landbouw en natuur? En dat is tot slot, voorzitter, mijn laatste vraag is, hoe neemt u in het hele proces ook in die gebiedstafels onze motie mee, die we net voor het zomerreces is aangenomen, waar we in lijn met de conclusies van het PBL hebben gezegd, we gaan minder focussen op, we gaan niet meer uitsluitend focussen op die KDW-doelstellingen. Maar we kijken echt, we gaan vooral letten op hoe is het nou met de instandhoudingsdoelen van de natuur. Hoe gaat het met de natuur? Hebben we daar inzicht in? En vanuit dat kader gaan we ook de stikstofdiscussie benaderen. Ik ben benieuwd ook naar een reactie daarop.
Dank u wel. Kijk even naar mevrouw Bruidslot. Kan ik u het woord geven?
Zeker, voorzitter. En de heer Schadelee zal dat op het gebied van vergunningen doen. Mocht hij niet op tijd terug zijn, dan zal ik zelf een goede poging doen om te kijken of ik zijn standaard kan benaderen. Dus dat, goed. De heer Hazeleger begon natuurlijk wel met een gevoel wat ik me heel goed kan indenken. Dat je, en wat ik ook, als ik aan de keukentafel zit bij boeren die hun positie, eigenlijk generaties lang al een boerenbedrijf hebben en daar met zorg voor de toekomst ook willen zorgen, plotseling door juridische rechtszaken hun in onzekerheid worden geworpen. En het is ook voor die individuele agrariër, voor die individuele boer, gewoon een hard gelag. En de woorden die u daarover spreekt, meneer Hazeleger, dat kan ik niet. Dat heeft de heer Hazeleger goed gedaan. Dat maakt ook voor deze stikstofproblematiek dat we met elkaar, en dan bedoel ik met elkaar, bedoel ik niet alleen de overheid, maar ook de agrarische sector, maar ook de natuurorganisaties, de waterschappen, de drinkwaterbedrijven, de industrie, VNO en NCW, dat we met elkaar een verantwoordelijkheid hebben om een toekomstperspectief te maken. Een toekomstperspectief waarbij je een vermindering van de stikstofuitstoot krijgt, een versterking van de natuur, maar ook dat maatschappelijke en economische activiteiten mogelijk zijn, waarbij ook een duurzame toekomstperspectief ook voor de agrarische sector geborgd is. En ik hoor zowel de heer De Harde zeggen, als de heer Hazeleger, ook als de heer Van Donselaar, die voorzitter is van het stikstofcollectief, dat vraagt ook om zekerheden op de lange termijn. En daar hebben we elkaar als overheden ook voor nodig. We hebben als provincie daar een belangrijke rol in te spelen, omdat we op basis van de wet ook de verantwoordelijkheid hebben gekregen voor een gebiedsgerichte aanpak. We hebben een inspanningsverplichting om een bijdrage te leveren aan de landelijke doelstelling. En we hebben een rijksoverheid nodig die ook de juiste beslissingen gaat nemen om dat toekomstperspectief te gaan creëren. En dat zal ook aan de ene kant harde beslissingen zijn. Aan de andere kant ook onzekerheid. Tegelijkertijd hoop ik ook een hoopvol perspectief voor de agrarische sector om verder te kunnen. En ook voor andere bedrijven, om ook te weten waar ze met hun bedrijf naartoe kunnen gaan. Want zoals ik deze staat ook ken, is dat wij de boeren in Utrecht een toekomstperspectief hebben. Dat ze duurzame voedselproducenten kunnen zijn. En dat ze ook beheerders van het landschap kunnen zijn. Dat staat volgens mij hier in deze staat gewoon vast. Daarvoor hebben we ook een landbouwvisie die we als uitgangspunt gebruiken. Ik hoop dan ook, maar dat is een wens die ik uitspreek, dat dit kabinet dat nu geformeerd wordt, dat die ook gewoon die wezenlijke bijdrage kunnen leveren, zodat we ook een aantal stappen kunnen zetten die ook in het 10-puntenplan zijn genoemd. En dat zijn een aantal stappen die voor ons ook herkenbaar zijn in de gesprekken in de gebiedstafel. En dat is inderdaad die verbinding tussen de KDW, maar ook de staat van instandhouding. En het belangrijke daarvan vind ik dat zowel de natuurorganisaties als de landbouworganisaties met elkaar ook zeggen, we vinden elkaar daarop. En dat is ook die brug van natuur en landbouw, waar deze staten ook altijd naar gedeputeerde staten benadrukken, maak daar werk van. Daarvoor hebben we wel nodig dat het Rijk ook een aantal dingen gewoon gaat faciliteren, zodat we dat kunnen doen. Want het Rijk heeft namelijk wel een wet gemaakt die alleen maar afrekent op KDW. Dus wij hebben ook al in de gesprekken naar het Rijk toe, maar ook laatst was de
de directeur-generaal stikstof op bezoek in deze provincie, in de Food Valley. Hebben ook daar weer breed benadrukt, niet alleen vanuit de overheden, maar ook vanuit het stikstofcollectief, maar ook van de andere partners, hoe belangrijk het is om niet alleen te staren op die KDW, maar juist die staat van instandhouding scherp te maken, scherp te houden. Ik kom ook nog met een handelingskader begin volgend jaar naar de Staten toe, omdat ik merk dat we in de gesprekken in de gebiedstafels ook een aantal uitgangspunten met elkaar nu hebben geformuleerd die... En ook een aantal moties heb gehad die op basis van de leidraad die we nu hebben eigenlijk vragen om een nadere kaderstelling door deze staten. En dat heb ik natuurlijk ook eerder aangegeven. Dit onderwerp is stikstof. Er zitten veel onzekerheden in. Er zijn veel zaken in de ontwikkeling. En je zult ook gewoon komende tijd zien dat dat om bijsturing vraagt. En ik merk op een aantal onderwerpen, zoals die KDW in de staat van instandhouding, het belang niet alleen op depositie te kunnen sturen, maar ook op emissie, dat ik daar ook gewoon nadere kaders van deze staten nodig heb om ervoor te zorgen dat het werk dat wij als gedeputeerde staten uitvoeren in uw opdracht, dat ik nog wel de juiste opdracht heb meegekregen. Dus dat ga ik sowieso doen. Dus dat betekent dat dit debat wat ik nu met deze staten heb, voorzitter, dat we daar sowieso weer een vervolg aan geven. En dan het tienpuntenplan om daarmee te beginnen. Ja, het is een stuk dat ik herken uit de gesprekken, de vele gesprekken die we voeren in de gebiedstafels, maar ook daarbuiten als we elkaar gewoon tegenkomen op een boerenerf. En ik heb ook naar aanleiding van deze brief ook het stikstofcollectief gevraagd of ze ook apart van de gebiedstafels weer een keer bij mij langs willen komen om ook gemeenschappelijk het gesprek met elkaar te voeren. Waarbij we ook gewoon gezamenlijk zien dat er een aantal dingen die gewoon verder invulling nodig hebben. Het eerste punt wat ze ook aan ons als provincie voorhouden is dat ze zeggen, ja, we moeten bepaalde gegevens beter in zicht krijgen als het gaat om de staat van de natuur. Ja, daar krijgen wij nu ook steeds beter zicht op, omdat wij al die gebiedsprocessen gezamenlijk aan het voorbereiden zijn. En we zijn ook met het IPO, maar ook met het Rijk bezig om die gegevens naar boven te krijgen. Maar dat heb je niet in een paar maanden voor elkaar, want we hebben wel een achterstand met elkaar in te halen. Het punt als het gaat om gezamenlijk informeren, op stap gaan, om te communiceren, graag. Dat willen we ook doen en daar moeten we volgens mij met elkaar ook de juiste stappen in zetten. En ook meer werken met emissies, daar zou ik ook terug laten komen in het handelingskader, omdat we dan ook beter op dat boerenerf kunnen sturen. Want ik wil ook aan de staten vragen om mij in het kader van de instrumentenkoffer een paar opdrachten te geven over dingen die ik ga uitwerken. Onder andere het vreselijke woord wat de heer Harder mij... De kritische prestatieindicatoren waar ik nog op het handelingskader terug zou komen. Wat eigenlijk betekent dat als we daar meer kunnen sturen, dan kunnen we de boer in zijn vak zijn bekwaamheid aanspreken op doelen in plaats van dat je middelen gaat voorschrijven. En ons doel is de landbouwvisie. Dat is een natuurinclusieve, klimaatneutrale, circulaire en economisch rendabele landbouw. De kringlooplandbouw, zoals ons collega van jaar 21 het altijd ook verwoordt. En daarin zie je ook dat we instrumenten ook nog verder nodig hebben om daar invulling aan te geven. Dus we zijn bezig met de grondstrategie en de grondbank. Verplaatsingssubsidie, die van natuur willen we kijken of kunnen we die ook omzetten naar stikstof toe. Maar dat is Europees rechtelijk nog best wel een opgave. Dat zijn ook niet dingen die wij in 1, 2, 3 weken gewoon bedacht hebben. Dat kost ook gewoon tijd. Ondertussen zeg ik ook wel tegen de agrarische sector en tegen het stikstofcollectief terechte punten. Tegelijkertijd kan ik niet gaan stilzitten. Want wij moeten van het Rijk, maar we willen ook, want dat is de andere factor, want we hebben een opgave met elkaar te realiseren, gebiedsplannen in 2023 aan het Rijk aanleveren. Van elke Natura 2000 gebied wat we hier hebben. Als dat slechte plannen zijn, als er niet de juiste informatie staat, dan staat er gewoon in de wet dat het Rijk een aanwijzing gaat doen over wat wij hier in de provincie met elkaar moeten doen. Dus op het moment dat ik nu in bepaalde gebiedsprocessen niks doe, stilsta, en 2023 is al over anderhalf jaar, en ik kom daar met een dun plan, dan gaat het Rijk beslissen voor de provincie. Dus ik zeg ook tegen de leden van het stikstofcollectief, ik herken jullie zorgen. Ik voel de verantwoordelijkheid ook vanuit de staten die ik heb meegekregen om daar zo goed mogelijk invulling aan te geven. En tegelijkertijd doe ik ook een beroep op de leden van het stikstofcollectief. Om wel te blijven meepraten, dat doen ze ook bij de gebiedstafels. Maar ook breder bij de gebiedsprocessen om te kijken naar echt met elkaar aan tafel gaan op een aantal punten, zodat we tenminste ook instrumenten maken die passen bij dat boerenerf en ook die passen bij de andere sectoren. Want dat hebben we wel nodig. En op het moment dat we nu hebben nog de tijd om met elkaar dat voor elkaar te gaan krijgen. En dat in 2023 gaat het Rijk kijken of we dat goed genoeg gedaan hebben. En ik zou het echt een verloren wedstrijd vinden. Ja, dat klinkt een beetje apart, maar goed, er komt even de sporten in mij boven. Dat het Rijk dan gaat zeggen dat de provincie Utrecht het op een andere manier met de partners moet doen. Dus dat is de andere uitspraak die ik ook wel tegen het stikstofcollectief zeg. Ondanks dat ik heel goed hun zorgen zie en ook zo goed mogelijk in ieder geval op het punt van de provincie daar tegemoet wil komen. En ook vocaal naar het Rijk toe een aantal punten benadrukken over zaken die wij gemeenschappelijk ook beter willen hebben.
Meneer Haasleger.
Ja, met alle respect, maar dit is natuurlijk een beetje flauw, want nu draait u hem om. U zegt nu, het collectief moet maar eens wat gaan doen, want anders komt het Rijk. Terwijl het collectief, die zegt het precies andersom. Het collectief zegt, die stelt hier, als u een groepje van 15, 30, 40 boeren bij elkaar zet met de vraag om stikstof te reduceren, komen we met een plan. Dus ze willen aan het werk, maar ze weten niet precies, ze hebben geen duidelijkheid. Wat moeten we nou precies gaan doen? Wat ligt er nou precies aan opgave? Ze hebben geen zekerheid welke technieken ermee mogen tellen. Want als je nu een plan indient, dan kan het volgende week bij de rechter weer onderuit worden gehaald. Dus die boeren die willen, die hebben hier in de melkveehouderij kan tot 70% en meer gereduceerd worden.
Ja, voorzitter, ik vind dat mooi hoe de heer Haasleger op het gegeven moment het plat slaat en dan weer op elkaar bouwt. En dat is, ik zal het zo ook zo goed mogelijk weer uit elkaar halen. Kijk, ik vind het... Waardeer het zeer dat de gesprekken die we aan de gebiedstafel hebben in een aantal pilotgebieden, dat we daar echt op een goede wijze met elkaar het gesprek voeren. Dat is af en toe stevig en scherp van alle kanten en kritisch. Maar ik ben hiervan ook overtuigd en de heer Haasleger, ja, ik hoor van alle kanten kritiek. Nou, is maar goed ook. Want als iedereen tevreden zou zijn, dan dat zou ook niet best zijn op het moment dat je met zoveel verschillende partijen om tafel zit. Dus op het moment dat van natuur tot en met landbouw zegt, nou, we vinden het fantastisch, dan begin ik me zorgen te maken. Dus zolang ik kritiek hoor, nee, want dit zijn gewoon echt hele wezenlijke vraagstukken, meneer Haasleger. Dus het is goed dat mensen kritisch aan toewerken. Wel zegt het stikstofcollectief, ja, in een aantal andere gebieden willen we eigenlijk niet tot op het boerenerf aan tafel gaan. En daarvan zeg ik, laten we wel kijken of we daar boeren bij elkaar kunnen brengen, omdat we gewoon weten in deze provincie dat een boerenerf in het westen van de provincie echt anders is dan een boerenerf in het oosten van de provincie. En die hebben daar ook gewoon andere dingen nodig. En dat weten we ook, ik bedoel, daarvoor hebben we de kennis uit het gebied nodig, samen met de boeren zelf en de partners die we daarbij gebruiken, om dat gewoon boven tafel te krijgen. Dus, en daar wil ik graag nog een stapje extra zetten. Dus als die 15, 20 boeren in het oosten van de provincie met elkaar ook om tafel willen zetten om naar de instrumenten te kijken, nou dan gaan we daar gewoon mooi een datum voor plannen. En ook denk ik, ook in lijn met wat de heer Haasleger zei, daar ook een aantal mensen bij zetten die ook gewoon gekend en erkend uit de sector komen, die dat gesprek ook verder kunnen voeren. Bijvoorbeeld Landbouwnetwerk Food Valley, die ook een goede partner daarin is.
Meneer Aarder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, ik geloof de gedeputeerde wel dat zij heel graag om tafel wil en dat ze verder wil en dat ze luistert en het hoort. Maar de vraag natuurlijk ook, en als ik het 10-puntenplan in die begeleidende brief lees, is de vraag, maar wat gaan we nou doen? Hoe komen we nou vooruit? En er ligt een heel concrete vraag, met 5 punten voor de provincie, vanuit dat collectief. Die zeggen, dit hebben wij nodig. Want anders lijkt het ons gewoon echt niet verstandig, zo vertaal ik het dan maar, om naar die boerenerven te gaan. Dat komt niet goed. Hoe gaan we dat doen?
Ja, voorzitter, als het gaat om de natuurgegevens, dan hebben we allemaal daar een baat bij om dat voor elkaar te krijgen. Dat is het eerste punt. En er worden op dit moment vanuit het interprovinciaal overleg en stikstof en programma natuur, zijn we bezig om tot die analyses te komen. Daar gaat nog tijd overheen. Als het gaat om het legaal krijgen houden van de pasmelders, hebben wij inmiddels de dossiers van RVO gehad. Een eerste deel zijn we die bezig om te beoordelen. Maar cruciaal daarbij is dat het Rijk een aantal bronmaatregelen nu gaat nemen, zodat de stikstofruimte vrijkomt. En op het moment dat die bronmaatregelen genomen zijn en die stikstofruimte vrijkomt, kunnen wij het gaan matchen. De heer Schadeleef met vergunningverlening kan het dan matchen aan degene die bij ons als pasmelder een vergunning nodig heeft. Als het gaat om het punt van het in beeld brengen van welke reductie of ruimte voor ontwikkeling is nodig, nou, dan heeft bijvoorbeeld het programma Versnelling Woningbouw nu een onderzoek uitgezet om de opgave in beeld te krijgen welke stikstofruimte nodig is. Maar zegt VNO-NCW ook tegen ons, Rob, de heer Oostermeijer, die zegt ja, we hebben ook meer duidelijkheid nodig en dan komen de ondernemers wel weer. Want iedereen vindt het een hele onzekere situatie. Zoveel rechtszaken lopen er op dit moment dat een ondernemer ook soms even een stapje terug doet voordat hij extra geld gaat investeren. En de reductieopgave uitgedrukt in emissie is een onderzoek wat we nu hebben uitgezet samen met andere provincies bij een van de kennisinstellingen om een vertaalslag van de landelijke omgevingswaarde te maken. En begin volgend jaar moet daar meer duidelijkheid over komen. Als het gaat om de instrumentenkoffer, heb ik ook gewoon de opdracht om naar de Staten terug te gaan om een aantal kaders gewoon te vragen of ik een aantal zaken verder kan uitwerken. En zal begin volgend jaar ook de grondbank en de grondstrategie komen. Ja, en die communicatie stikstofaanpak is iets waar we met elkaar al verder over in gesprek zijn. Nou ja, is dat morgen geregeld? Nee. Zit daar veel onzekerheid aan vast? Ja, want het is stikstof. Maar hebben we er allemaal belang bij om met elkaar stappen te zetten en is vanuit hier, in ieder geval, en dan kijk ik het college rond, ook echt, ja, dat is, goed. Ja, de mensen die het beeld aan het bekijken zijn, zien niet dat naast mij een aantal lege computers staan zonder de collega's erbij, maar om een beeld te wekelijks bij elke GS-vergadering worden alle gedeputeerden bijgepraat over de stand van zaken binnen stikstof. Dat dus zegt iets over de prioriteit die het heeft. Maar dat het is gewoon een taai proces. En ik vind het ook goed dat we scherp worden gehouden. We worden goed scherp gehouden door de natuurorganisaties. We worden scherp gehouden door het stikstofcollectief. En aan de andere kant proberen, of zullen wij als overheid ook de andere partijen scherp houden om met elkaar ook gewoon stappen voorwaarts te zetten. Willen we sneller? Ik denk met z'n allen wel. En het is ook lastig hè, voor ondernemers, want dat is wat dat betreft toch het verschil is ook groot tussen een overheid en tussen ondernemers. Ik bedoel, een ondernemer die wil zijn bedrijf aanpassen en kan het morgen gaan regelen. Ja, en onze aanlooptijd is altijd aanzienlijk langer. Laat ik het zo formuleren.
Dank u wel. We gaan zo naar een tweede termijn. Dus verdiepende vragen over dingen die al besproken zijn. Ik kijk ook even in de chat. Ik zie mevrouw Krijsman en meneer Hazeleger. En dat is het. Geef ik eerst even mevrouw... Oh, mevrouw van Gielsen. En mevrouw van Elften. Laat ik eerst eventjes meneer Hazeleger het woord geven om zijn punt af te ronden, denk ik. Vanuit de eerste termijn en dan daarna ga ik het rijtje af. Meneer Hazeleger.
Goed. Dat gaat nog even over dat. Kijk, nu gaat u even punt 1 tot en met 5 rustig langs. Dat waardeer ik. Want dat is wat de boeren van u vragen. En dan als ik nou de belangrijkste volgens mij eruit pak. 3. Welke reductieopgave ligt er uitgedrukt in emissie? Als ik boeren spreek, dan hoor ik heel vaak. Wij kunnen nu wij kunnen nu onze emissie gaan reduceren. Maar over 5 jaar komen ze weer terug. Want dan hebben ze weer meer nodig. En we moeten op een gegeven moment we moeten toe naar een perspectief van wanneer is het nou een keer genoeg? Wat verwachten we nou van de agrarische sector? En dan gaan we dat samen doen. Maar we moeten, wat boeren hebben nu heel erg het gevoel dat ze continu in die salamitactiek zitten. Dus dat ze nu een stukje emissie, ze hebben al heel veel emissie gereduceerd. Dan gaan ze nog weer een stap zetten. En dan komen we over 5 jaar, dan hebben we weer ruimte nodig. En dan kijken we weer naar de boeren. En ik heb heel erg het gevoel dat we boeren nu een soort perspectief moeten geven. We moeten dit reduceren en dan is het dat ook.
Dank u wel. Duidelijke vraag. Had meneer De Harde nog een aanvullende punt?
Nou, ik heb op een deel van mijn vragen nog geen antwoord gekregen. Ik zie dat mevrouw dat gedeputeerde in ieder geval de grote lijn eruit pikt. Maar ik zit echt nog wel een beetje te worstelen met de discrepanties tussen onze statenbrief en de brief vanuit het stikstofcollectief. Waarbij wij denken echt ook buiten die KDW's aan het werk te zijn. En zij zeggen, ga nou eens buiten die KDW's aan het werk. Die twee kan ik echt niet met elkaar rijmen. En ook het verschil tussen dingen samen doen of dingen integraal aanvliegen en aanpakken. Zodat je uiteindelijk, wat meneer Hazeleger ook zegt, tot een toekomstperspectief komt. waarbij je ook een soort van zekerheid denkt te hebben dat je een jaar of, weet ik veel, 50 vooruit kan. Maar dat je niet straks de stikstof gerealiseerd hebt en dan over 10 jaar met de bodemdaling een probleem hebt. Of weet ik veel, bedenk het maar, met klimaatadaptatie dat je in de weg zit. Dat is voor mij integraal. En het gebiedsgerichte werken waar we in deze provincie naar streven. Wat ik dan ook veel meer hier terug zou willen zien. En dat is meer dan samenwerken. Dat zijn nogal antwoorden die ik mis.
Dank u wel, mevrouw Krijsman.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik grijp heel even terug naar mijn inbreng van de Statenvergadering van 15 juli 2020 over de gebiedsgerichte aanpak van stikstof. Daar gaf ik al aan dat het feit dat stikstofdepositie onder de kritische KLW-waarde bevindt niet hoeft te betekenen dat de kwalificerende natuurwaarde in een gunstige staat van instandhouding verkeert en dat je dus naar die gunstige staat van instandhouding moet gaan kijken, want dat staat in de habitatrichtlijn. En die habitatrichtlijn heeft het niet over die KLW, dus laten we dat nou vasthouden en dan wil ik eigenlijk eventjes misschien een oproepje doen aan gedeputeerden. Kijk eens ook om te denken. Al die vergunningsverleners die wij hebben op dit vlak, en dan kijk ik ook even naar gedeputeerde Schadelee, dat zijn HBO en WO geschoolde mensen. Die zijn niet dom. Die kunnen ook die rapporten van Wageningen Universiteit goed begrijpen, zien wat daarin staat. Ik denk dus ook, het MOP heeft die aangebruikt als onderbouwing bij een rechtbank. Ik durf wel te gaan voorspellen wat de Raad van State gaat doen. Kunnen wij niet gewoon zelf op eigen initiatief zeggen, weet je wat, wij kijken naar die rapporten, wij hebben die kennis in huis en wij gaan zo op die manier die vergunningen eens beoordelen, hoe ver we dan komen, als je kijkt dus inderdaad naar rapporten van Wageningen Universiteit. En dan tenslotte wil ik toch ook even wijzen op, maandag in het NRC stond er hier ook al een artikel op waar een hoogleraar De Vries uit mijn hoofd zei, gewoon ook zegt van ja, als er gewoon meer dieren betekent meer stikstof, dus minder dieren is minder stikstof, moeten we dan natuurlijk op een gegeven moment ook eens gewoon zeggen, om duidelijkheid te geven, we gaan daarnaar kijken hoe we dat gaan realiseren. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw van Geelsen.
Ja, dank voor het woord. Ik wil eigenlijk ook nog complimenten geven dat GS in hoger beroep gaat tegen de uitspraken van de rechtbank Midden-Nederland. En mij rest eigenlijk vooral de vraag hoe dan die planning er waarschijnlijk uit gaat zien. Wat voor termijn denken we tot wanneer we misschien duidelijkheid zouden kunnen krijgen, maar ook welke stappen worden er in de tussentijd genomen? Dank.
Dank u wel, mevrouw van Elten, tot slot.
Ja, ik kan mij voor een groot deel aansluiten bij mijn collega van het PvdA en ook bij de vraag van mevrouw van Geelsen, want ik ben eigenlijk ook wel benieuwd te weten dat deze processen lang kunnen duren. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat er eigenlijk uit gaat zien en hoe lang we inderdaad moeten wachten op een definitieve uitspraak. Want dan weet iedereen waar die aan toe is.
Helder, dank u wel. Barbara Ruinslot?
Ja, ik dank. En meneer De Harder, ik was zeker van plan om nog beter op uw vraag terug te komen. Maar ik was inderdaad met de grote lijnen begonnen. Dus gelukkig was het herkenbaar als grote lijnen. Als het gaat, is dat de discrepantie tussen buiten de KDW werken in de statenbrief tussen KDW en staat van instandhouding. Waar komt dat? Ik hoor eigenlijk de heer De Harde zeggen, maar ook mevrouw Krijgsman. Ja, dat voelt zo ongemakkelijk. Dat is het ook, maar de wetgever heeft in zijn wijsheid een wet vastgesteld die stuurt op KDW. Daar naartoe te werken. Dus dat is gewoon een wettelijke opdracht dat in 2035 met elkaar een bepaald doel van een reductie van KDW van 74% moeten hebben bereikt. Tegelijkertijd, en dat is ook een rapport van PWL december 2019, wat ik toen de tijd ook al heb gezien, ook heb, wel in gesprekken heb ingebracht. En onze ecologen geven ook gewoon aan, ja, maar als je alleen maar op KDW richt, dan kan je de rest kapot maken. Dus je moet ervoor zorgen dat je de balans gaat houden. En dat gesprek voeren we dus ook. Dat we ervoor moeten zorgen dat we. En dat is dus echt een extra opdracht die we als provincies hebben. Om aan de ene kant op de KDW te sturen wat we kunnen doen. Maar wel ervoor te zorgen om precies te onderzoeken wat we nodig hebben om die instandhoudingsdoelen te halen. En hoe willen we dat doen? We hebben nu in de eerste fase van het programma Natuur. We hebben een aantal maatregelen vooral in de Natura 2000 gebieden. En voor de tweede fase van het programma Natuur van 2024 gaan we nu de tijd gebruiken om rondom de Natura 2000 gebieden te kijken welke maatregelen ook nodig zijn om dat systeem beter in stand te houden. En dat zijn de overgangsgebieden. En dan kijk je toch naar een aantal punten van ja, meer natuurinclusieve inrichting waarschijnlijk. Maar daarvoor moet je ook het gesprek aangaan met de gebruikers in dat gebied. Want hoe kan je dat op een goede manier faciliteren en met elkaar ook organiseren? Interprovinciaal gaan dus ook natuurdoelanalyses worden opgesteld om hier meer helderheid over te krijgen. Dus dat moet de komende tijd ook duidelijk worden. En zelf overwegen we om vooruitlopend hierop ook meer systeemanalyse voor een aantal gebieden op te stellen om meer zicht te krijgen op wat nodig is voor de instandhoudingsdoelstellingen. Dus we hebben eigenlijk door de keuze van de wetgever en aan de andere kant ook een andere wettelijke plicht inderdaad, mevrouw Krijgsman, die mevrouw Krijgsman ook aangeeft op basis van de Europese verplichtingen, moeten wij hier in het gebied gewoon twee zaken met elkaar gaan combineren. En dat moeten we zo goed mogelijk doen. En daarvoor hebben we gewoon nog niet alle gegevens. En dat geven de boeren, zeggen de agrarische sector, het stikstofcollectief, legt daar ook gewoon de vinger op de zere plek. En dat is hem ook. En die hebben we met elkaar op te pakken en uit te voeren. Als het gaat over een aantal zinsneden en passages die de heer De Harde zegt over van ja, ga je nou in een makkelijk gebied gebieden beginnen omdat opgave lager en dat positiever is? En dan wil je dan niet beginnen in de gebieden waar de opgave groter is? Ik citeer hem niet, de heer De Harde, niet helemaal goed, maar ik probeer het zo goed mogelijk toe te lichten. Vanuit de agrarische sector is ook aangegeven in de gesprekken die we met het stikstofcollectief hadden, dat in Zuidwest, ook omdat de opgave daar niet het grootst is, de bereidheid om op een aantal punten mee te werken waarschijnlijk groter is en ook bepaalde resultaten kan opleveren voor andere gebieden. Dus we hebben voor dat pilotgebied ook gekeken naar de draagvlak die er vanuit de sector was om daarin stappen te zetten. En ik zie meneer Van Donselaar niet nee schudden, dus ik ga vanuit dat het een ja is. Ja. En dat maakt dat het zo is opgeschreven. Dus het is van perspectief van draagvlak geweest. Maar dat we de opgave voor elk gebied moeten doen, en zeker voor de gebieden waar de belasting heel groot is, natuurlijk. Maar dit biedt een moment nu om een goede pilot te dragen.
Meneer De Harde.
Ja, excuus voorzitter, na zo'n lange dag. Kijk, maar dat was natuurlijk niet zo mijn punt dat ik bang ben dat we daar bij de rest niet aan de gang gaan. Het gaat mij erom dat in zo'n brief het op een manier wordt opgeschreven die wat positief zegt over dat gebied. Hè. Er zitten kansen en daar kunnen we een toekomstperspectief gaan bouwen, want er is de opgave niet zo groot. Daarmee zeg je automatisch dat het tegenovergestelde blijkbaar ook aan de hand is. Dus als de opgave groot is, ja, dan hebben we niet zoveel kansen. En dan is een toekomstperspectief wordt ook wel heel erg lastig. Ik vind dat ongelukkige woordkeuzes in een heel erg gevoelig dossier waar ik op aansla. Dus als ik dat lees, dan denk ik, oh, nou, dat is lekker dan voor die andere gebieden. Er zijn geen kansen en dat toekomstperspectief, daar kunnen ze ook nog wel even op wachten. Dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn.
Voorzitter, dan trek ik me dat als gedeputeerde aan, want dan had ik dat zelf ook in de brief moeten opmerken. Want dat heb ik niet gedaan, maar dat is wel een goed advies wat de heer Van De Harde mij meegeeft om de volgende keer daar wat scherper op te zijn. Dus dat trek ik me aan dat ik dat niet goed heb gezien. Want zo is het namelijk niet bedoeld. Want de uitgangspunten die deze staat ook heeft vastgesteld is dat we toekomstperspectief gaan bouwen. En dat toekomstperspectief kan per gebied gewoon verschillen. Het ene gebied zou andere oplossingen zijn dan voor het andere gebied. Maar dat moeten we wel met elkaar op gaan stellen. En dat zal ook best wel forse keuzes met zich meebrengen. Omdat zeker gebieden die stevig overbelast zijn, zul je moeten kijken, moet je bedrijf verplaatsen, kan je bepaalde zaken omvormen, zijn er andere mogelijkheden die je kan doen, valt er in de hydrologie te werken, dat zijn wel forse keuzes. Maar toekomstperspectief is er altijd. Het zal wel verschillen per gebied. Voorzitter, tegen de meneer Hart zegt, dat trek ik me aan en ik zal de volgende keer daar gewoon scherp op lezen dat die indruk niet kan ontstaan, want het was zeker niet de bedoeling. Er zijn een aantal vragen gesteld nog over de pasmelders. Daar ben ik al even op ingegaan. Dus meneer Schallelee, ik denk dat in die zin op dat vlak niet. Als het gaat om vergunningverlening, was er nog een vraag over de positieve weigering, dus die wil ik in ieder geval wel aan de heer Schadelee overlaten als het daarover over gaat. Behalve als die met zijn gedachten heel erg ergens anders zit. Nee, dat is dat. Nee, anders probeer ik het zelf. Dan pak ik dat zo zelf ook nog. Als het gaat om de positieve weigeringen. Er is nu wettelijk bepaald dat er geen vergunningplicht is. En dan kan er... Dus die positieve weigering geven nu omdat er nu geen vergunningplicht is. En dat maakt dat dit het meest rechtszekere is wat we kunnen doen. Maar het zal deze statenleden ook niet verbazen dat de positieve weigering natuurlijk ook wel weer bezwaren op worden ingediend door bepaalde partijen om te kijken hoe hard die precies is. En daar duidt het zinnetje op. Dus dat wil zeggen dat ja, alles ligt onder het vergrootglas van de rechter. En dat maakt het ook zo belangrijk. En dat is het brede punt wat door verschillende leden, zoals mevrouw Krijgsman, maar ook mevrouw Van Elteren en mevrouw Gils wordt gemaakt. Eigenlijk iedereen. Het is heel belangrijk dat het kabinet, het nieuwe kabinet voor 2035, gewoon het pakket gaat vaststellen. Want dat geeft ook meer een beeld over wat nou de lange termijn is. En daar zal hopelijk ook een fikse pot met geld tegenover staan, zodat we ook echt die verandering teweeg kunnen brengen. Maar die hebben we nodig om ook echt een tijdspad met elkaar neer te gaan zetten. Want dan weten we ook waar we aan toe zijn. En zolang het kabinet die beslissingen niet heeft genomen, kan ik nu nog geen goed tijdspad gewoon schrijven. En daar lopen de agrarische sector natuurlijk ook tegenaan. En dat is hartstikke lastig. Dus ik snap de toon in die brief eigenlijk wel heel goed. En we zijn één overheid, sorry meneer De Harder. Dus ik ga ook daarin, zeg ik ook altijd, als provincie trek ik me dat ook aan. Omdat we met het Rijk, en dan spreken we het Rijk natuurlijk ook op aan, omdat we het met elkaar gewoon als overheden goed moeten doen. We kunnen niet van de inwoner verwachten dat hij tegen een provincie anders aankijkt dan tegen het Rijk.
Dank u wel. Waren daarmee de vragen beantwoord?
Voorzitter, ja, de vragen over het NRC-artikel, maar ook wel of niet, wat doet dat voor de veestapel, wat doet dat voor het soort bedrijven wat we hebben. Ja, volgens mij is de basis, is onze doelstelling zijn versterken van natuur, minder uitstoot van stikstof en het verbeteren van en het mogelijk maken van maatschappelijke en economische activiteiten. En er zal komende jaren op veel vlakken allerlei maatregelen ontstaan. En dat zal effect hebben in onze provincie. Dat we toegang naar een meer natuurinclusieve landbouw. Dus dat betekent ook minder vee per hectare. Dat is nu al zo, maar dat is ook onze landbouwvisie. Maar we doen dat nooit als doel op zich. Want het doel is een sterke natuur, minder stikstofuitstoot en maatschappelijke en economische activiteiten. Voorzitter, ja, integraal. Ik ben ook bezig met het opstellen van de regionale veenweidestrategie. Daar staat gewoon, en die komt ook naar de staten toe om te worden behandeld. En dan kunnen staten even kijken of ze bereid zijn om het vast te stellen. Daar staat gewoon zeer letterlijk dat voor de gebieden waar ook Natura 2000 gebieden die ook bodemdalingsgevoelig zijn, dat we dat gezamenlijk moeten oppakken. Gewoon in één traject en dat je er geen twee van moet maken.
Dank u wel. Ik zag nog een handje van meneer Hazeleger, daar mevrouw Van Gils. En ik hoop daarna eigenlijk tot een afronding te komen, want we zijn alweer 3 uur aan het vergaderen. Meneer Hazeleger.
Ja, nee, voorzitter, ik begrijp dat, maar stikstof hebben we nu 40 minuten over gehad. En het is echt zo belangrijk en het is zoveel wat we nu bespreken.
Dus stel graag uw vraag.
Nee, maar ik vind het wel even belangrijk om dat even te noemen. Omdat ik me bijna bezwaars voel om nu een vraag te stellen. Terwijl tegelijk, het zijn zoveel stukken. Het gaat maar even om dat zinnetje in die positieve weigering. U zegt nu... die hebben we er eigenlijk ingezet om boeren ervan te doordringen van wachten even, het kan zijn dat de rechter hem onderuit haalt. Nee, niet. Nee, ja, ik vraag maar waarom staat dat zinnetje daar? Want we willen toch juist met die positieve weigering boeren zekerheid geven. En met dat zinnetje geven ze nog geen zekerheid.
Nee, kijk, ook daar zegt de formulering ook veel. Maar de positieve weigering, die doen we omdat we het beste rechtszekerheid kunnen bieden die we kunnen geven. Dus dat is het optimale wat we nu kunnen doen met het feit dat er geen vergunningplicht meer is. Het zal de heer Hazeleger, en dat probeer ik te zeggen, en dat hadden we misschien anders moeten opschrijven, dat de positieve weigering natuurlijk ook wel weer daar bezwaar tegen wordt gemaakt en bij de rechter terechtkomt. En dat niet van tevoren te voorspellen is hoe een rechter daarover zal oordelen.
Maar dan staat dus niet in die positieve weigering, als het beleid wijzigt, is die positieve weigering niet meer geldig.
Dan moet ik de heer Schadelee aankijken, want dat gaat over wat er precies in de vergunningplicht staat. Maar
het wordt ook wel erg technisch, eerlijk gezegd. Dus
ik heb het technisch gevraagd en daar is beantwoord. En dan stel ik een vervolgvraag op. Ja, maar, want dit is, echt heel belangrijk.
Nee, maar, mogelijkheid zijn om hier dan anders schriftelijk uitsluitsel over te geven?
Nee, ik denk dat... kijk de heer Schadelee aan.
Nou, het is misschien wel goed om daar schriftelijk op terug te komen. Maar het is tegelijkertijd denk ik ook goed dat we hier met elkaar constateren dat... dat zelfs bij een positieve weigering, en ik heb dus even niet scherp wat wij dan exact qua tekst ook in die positieve weigering zitten. Hè, dus daar kan ik op terugkomen, kan u deze nou gewoon die tekst laten toekomen. Maar dat er altijd heel veel partijen op de loer liggen, zeg maar, even onvriendelijk gezegd, die gewoon dit voor de rechter gaan challengen. Hè, dus we moeten ook niet doen richting degene die positieve weigering krijgen, alsof dit hun houvast is voor de rest van hun ondernemende bestaan, zeg maar. Want daar gaan, ook hier gaat de rechter naar kijken. Daar moeten we ons gewoon bewust van zijn. En dat is ook de reden dat we zo zorgvuldig mogelijk proberen op te bouwen. Omdat je wel zoveel mogelijk zekerheid wil meegeven.
Mevrouw Van Gils had mij een vraag gesteld die ik nog niet beantwoord heb. En dat gaat over de uitspraak van de Raad van State. Ja, mevrouw Van Gils, die heeft die kennis, of die heeft ook wel volgens mij zicht op dat soort procedures. Maar het zal 1 tot 1,5 jaar waarschijnlijk duren. Nou zijn wij niet de eerste provincie waarbij de vergunningen door de rechter afgewezen zijn. Een aantal provincies zoals Friesland en Noord-Brabant is er eerder gebeurd. Dat is ongeveer 1,5 jaar geleden. Dus ik reken ongeveer toch wel dat volgend jaar ergens de Raad van State duidelijkheid zal moeten geven. En in die zin was het ook vrij bijzonder dat de Raad van State hun uitspraken begon met een oproep aan het kabinet om tot nadere maatregelen te komen. Dus ik verwacht dat de Raad van State dit waarschijnlijk toch ook wel met bepaalde voortvarendheid te hand gaat nemen. Dus, maar dat is een inschatting, een veronderstelling. Maar meestal doet zo'n hoge beroepszaak 1 tot 1,5 jaar. En waar een aantal andere provincies in ieder geval eerder in waar de vergunningen het niet gehouden hebben.
Ja, en dan
tot slot.
Ja, en dan met name mijn vervolgvraag ook nog over welke stappen de provincie dan in de tussentijd zal nemen om de onzekerheid bij onder andere de agrariërs weg te kunnen nemen.
Als het gaat om de emissies en de stallen, zijn we ook samen met het Rijk en de provincies, hebben we ook aan Wageningen gevraagd om gewoon onderzoek te doen over hoe je hier meer duidelijkheid over kan krijgen. Dus echt ook gewoon de wetenschappers aan het werk gezet. En als het gaat om het vlak van beweiden, wordt er ook door deskundigen van het Rijk bekeken hoe je dat op een betere manier met elkaar kan organiseren. Dus eigenlijk op al die punten wordt er wel vooruitgekeken over hoe dat op een bepaalde manier kan worden opgepakt. Ook dat is een stevige opgave. En is het ook goed dat een Universiteit van Wageningen daar ook ons, in ieder geval het Rijk en de provincies, bij kan ondersteunen, als het gaat om die emissies.
Hartelijk dank voor deze uitgebreide beantwoording. Volgens mij zijn we daarmee voor dit agendapunt tot een einde gekomen. Behalve dat ik een nabrander voel op rechts. En ik wilde tot slot nog even mevrouw De Haan het woord geven. Maar
voorzitter, wij komen dus nog naar de Staten toe met een handelingskader. Dat is een document dat eigenlijk ook wat nadere kaderstelling aan de Staten vraagt ten opzichte van de leidraad. Omdat we gewoon merken dat we op een aantal punten ook ontwikkelingen zijn geweest. En dat biedt ook weer gelegenheid om met elkaar over een aantal aspecten ook weer verder van gedachten te wisselen.
Ja, dank u wel. Ik zie nog een hand, maar ik was eigenlijk aan de afronding begonnen.
Korte vraag. Kan Griffie dan gelijk zorgen als die brief er is dat we gelijk wat ruimte hebben om daar verder op door te spreken, mocht dat nodig zijn? Want dat verwacht ik eigenlijk wel dat we dat zouden willen.
Ja, maar volgens mij is dat hoe we dit al enige tijd, zo niet jaren, met elkaar doen. Dus klopt. Oké, dan is het, voordat we tot de sluiting overgaan, had mevrouw De Haan nog een suggestie voor de infosessie Soestdijk.
Dank u wel, voorzitter. Dus een punt van orde. Ik zat tijdens stikstof nog te broeden op de infosessie over natuurcompensatie en meerwaardebenadering. Nou is helaas de gedeputeerde vertrokken. Ik heb meteen mijn hand opgestoken bij de infosessie.
Maar waar mijn punt zit, is dat we eigenlijk tot een aantal keren toe, hè, dus vorige keer de inspraak van NMU, nu de inspraak ook weer van twee mensen. En dan met name op het punt van natuurcompensatie, meerwaardebenadering, dat ik eigenlijk steeds twee verschillende verhalen hoor. Dus zeer verschillende verhalen, elkaar tegensprekende verhalen, of in ieder geval nodige verschillen. En dat brengt mij juist in verwarring, want dan denk ik, hé, hoe kan dit dat ik over twee dingen gewoon een ander verhaal hoor? Dus ik zou heel graag zo'n infosessie een upgrade willen geven, door bijvoorbeeld naast het verhaal van de ecoloog te vragen of de NMU met een reflectie wil komen in de infosessie en bijvoorbeeld de vogelbescherming, zodat we op die manier ook die dilemma's gewoon scherper krijgen. En dus kritische tegenspraak organiseren, zodat mijn verwarring, want die heb ik tot nu toe steeds, misschien wat opgehelderd kan worden. Ik wilde die suggestie doen. Ik weet niet of anderen daarop willen reageren. En anders zou ik willen vragen of de griffier en de voorzitter daar dat in een overweging samen met gedeputeerden verder willen verwerken.
Voorzitter.
Ja. Sorry. Ik merk dat ik een beetje gaar ben. Dus ik ben helemaal.
Ik word opeens weer wakker. Ja.
Mevrouw de Jong.
Ik begrijp ik snap de behoefte van mevrouw De Haan en die heb ik ook. En ik wil daar nog wel even over nadenken van of dat dan de NMU of de Utrecht Landschap moet zijn, want daar zie ik ook wel moeilijke kanten aan. Van, ik zat ook nog wel te denken, mogen wij daar nog eens even over overleggen, want misschien zijn er ook nog andere ecologen die zouden kunnen meepraten. Dat is precies mijn bedoeling, ja.
Dat deel ik. Dus NMU was een suggestie. Dus ik sta open voor allerlei andere vormen van kritische tegenspraak. Nou, ja.
De griffier wil nog wat toevoegen.
Maar dat betekent, ik ben het in grote lijnen met mevrouw Dame eens.
Ja, is het een idee dat ik u beiden even benader om daar ook samen met de betrokken gedeputeerden, maar ook om het even met de betrokken gedeputeerden te bespreken, want dat is natuurlijk wel een andere sessie dan een infosessie. Want daarmee, ik kan me voorstellen dat het voor een collega van mij lastiger is om dat debat, omdat het een andere setting is dan alleen informatief informatie geven. Dus dat moeten we dan even goed. Maar ik ga niet over of u dat een goed idee vindt, maar.
Nou, dan komt mevrouw Engelsman daar nog even op terug bij mevrouw De Haan, bij mevrouw De Jong. En dan kunnen we hem daarmee voor nu even arresteren, lijkt me.
Dank u wel. En laten we starten met een dialoog. Dat lijkt me een goede zaak in plaats van een debat.
Ja, ik zie nu van alles voor me met ecologen in debat. Voor nu denk ik dat we de vergadering kunnen afsluiten. Hartelijk dank. Oh, ik zie nog van complimenten voor het hoogstaande debat over de stikstofproblematiek van meneer Mulder. Nou, die zou ik de gedeputeerden niet willen onthouden.
Ja, en de statenleden.
En de statenleden, excuus. 2 minuten over 10:30. Ik wens u allemaal een goede rit naar huis. Bedankt.
Ben al thuis. Thank you.